Rustig op de tribune vanavond. Hopelijk zit iedereen vanwege het weer op de stream te kijken. Welkom aan de commissieleden, de ambtenaren op de tribune. De ambtenaren in ieder geval. Ik zal dit keer het college niet overslaan. Ook welkom aan het college. Mooi dat jullie er allemaal zijn vanavond. Vooraf hebben we een aantal afmeldingen. De heer van Amersfoort, Partij van de Arbeid. De heer Spijkers en de heer Spronk van de VVD. En de heer Van der Hoeven van D66. Kunnen we door naar agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Heeft iemand bezwaar tegen de agenda zoals die nu voor ligt? Dan is die bij deze vastgesteld. Dan kunnen we door naar de lijst vastlegging, conclusies en afspraken van de vorige vergadering. Is iemand die daar nog iets over aan te merken heeft? De heer Sluiter, VVD.
Ja, voorzitter, dus, vorige keer was het een gecombineerde commissie, dus ik zat me eventjes af te vragen. Ik heb een vraag naar aanleiding van. Misschien slaat die wat meer op fysieke leefomgeving, maar dan komt die van de week ook nog een keer voorbij. Dat gaat over het burgerinitiatief. Allereerst had ik voorafgaande de behandeling van het stuk, had ik de wethouder gevraagd om ons bij te praten over de zonnevelden die in de eerste tranche en in de tweede tranche zijn vergund en wat daar de stand van zaken van is. En ook nog een aanvullende vraag over zonnevelden die nu blijkbaar in de pijplijn zitten en niet bij de eerste en de tweede trans waren. De wethouder heeft toen s'avonds gezegd, mevrouw Kok, die zei van nou, ik heb de vragen bij me, maar ik zal ze alsnog schriftelijk beantwoorden. Dat is nog niet gebeurd. Ik heb haar vorige week er wel een memootje gestuurd, zo van ik mis nog iets. En de conclusie van haar was wel dat het zo snel mogelijk zou komen. Ik heb het vandaag in ieder geval nog niet gezien, maar in ieder geval daarvan akte. Maar de tweede is, daar staat over afspraken en conclusies. We hebben een presentatie gehad van het burgerinitiatief. En daar was onder andere, zaten daar nog wel wat financiële consequenties bij. Ze hadden nog wel wat vragen. Ze wilden graag een manager hebben. En daarvan heeft de wethouder toen gezegd van ja, één onderdeel, dat was al toegezegd, dat is de energiedag in 2024. Maar de rest zou nog in het college behandeld worden. En het lijkt mij, tenminste, dat leek mij logisch en ik mis dat in de conclusies en afspraken, dat de commissie dan ook geïnformeerd gaat worden over wat er met de andere vragen van de burgerinitiatief zou gaan gebeuren. Dus het is meer een aanvulling op, hier staat bij afspraken en conclusies dat er niks afgesproken is, maar volgens mij is wel min of meer of de schijn gegeven of de toezegging gedaan dat wij nog wel geïnformeerd zouden worden. Dat was het, voorzitter.
Met betrekking tot die conclusie is dat in ieder geval niet zo op die manier vastgesteld die avond. En de andere vragen richting mevrouw Kok is natuurlijk lastig, want die is hier vanavond niet.
Misschien dat de portefeuille financiën daar iets van kan zeggen.
Kun je of de portefeuille financiën daar iets over kan vertellen? Die kijkt me ook heel vragend aan. Het volgt later, hoor ik hier aan de rechterkant. Kunt u daarmee akkoord gaan?
Ja, voorzitter. Van aankomende week is er ook een commissie fysieke leefomgeving. En als ik geen antwoord heb gekregen op de vraag, zal ik hem daar nog een keer stellen.
Nou, dat is goed. Dank u wel. Kunnen we dan verder de lijst met conclusies en afspraken van de vorige vergadering vaststellen? Dan is die bij deze vastgesteld. Dan hebben we nog de lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties. De heer Veldhorst, lokaal belang.
Ja, dank u wel. Ik heb er al even naar geïnformeerd. De motie jongeren en onderscheiding zou voor dit kwartaal, zeg maar, hoe heet het, in de raad komen. Maar ik heb begrepen dat het eerste kwartaal van 2024 wordt. Dus misschien kan het aangepast worden in de lijst.
Ja, dat wordt aangepast. Ik hoor de portefeuillehouder hier zeggen dat het in januari komt. Kan die verder worden vastgesteld? De heer Tekner dan, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een vraag over de lijst bestuurlijke toezeggingen. Punt 2, inzicht in personeelskosten. Wanneer krijgen we die inzicht? Wat is de status daarvan, van die toezegging?
Die staat hier onder portefeuillehouder Van Dijk.
Ja, dat ben ik, maar u ziet me enigszins verbaasd kijken. Welke toezegging is dat?
Komt van het voorzitter.
Inzicht in personeelskosten?
Ja, dat is van een half jaar geleden.
Nou, u merkt in ieder geval aan mijn verbazing dat ik daar niet dagelijks aan werk. Dus ik pak deze even op terug en daar hoort u van mij van.
Dank u wel, in ieder geval.
Dank u wel, beide. Was hem dat voor de lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties? Dan is die bij deze vastgesteld. Dan kunnen we door naar agenda punt 5. Toetreding gemeente Montferland tot de regio Achterhoek. Dat is een voorbereidende beraadslaging. Die gaat portefeuillehouder Van Dijk zo inleiden. Op 10 oktober heeft het algemeen bestuur van de regio Achterhoek het verzoek van de gemeente Montferland ontvangen om toe te treden tot de samenwerkingsregeling van de regio Achterhoek. De colleges en gemeenteraden van de 7 regio Achterhoek gemeenten wordt gevraagd hiermee in te stemmen. De gemeenschappelijke regeling dient overeenkomstig te worden aangepast. Gevraagd wordt af te zien van het indienen van zienswijze. De planning is om Montferland per 1 januari 2024 toe te laten treden. Dan geef ik het woord graag aan portefeuillehouder Van Dijk.
Ja, dat hoeft helemaal niet zo'n hele lange inleiding te zijn hoor. Maar we weten natuurlijk dat de gemeente Montferland tot een aantal jaren geleden onderdeel uitmaakte van de samenwerkingsregeling regio Achterhoek. Daar had Montferland destijds zo zijn redenen voor. Maar ondertussen hebben ze besloten om toch weer de wende te steven naar de Achterhoek. Ik zeg dat ik daar heel blij mee ben. Omdat we met de toetreding van Montferland niet alleen 35.000 extra inwoners krijgen. En het inwonertal geeft toch ook, als je gaat lobbyen, toch wat extra kracht ook van het getal. Maar tegelijkertijd is Montferland natuurlijk ook gewoon een Achterhoekse gemeente. Die hoort gewoon bij ons en ook bij ons profiel. De Achterhoek levert ook wat, of de Montferland levert ook nog wat extra economische dynamiek op. Dus volgens mij is het voor de totaal van de Achterhoek is het een stevige verbetering. Er waren natuurlijk wat randvoorwaarden, ook vanuit de zijde van Montferland. Of randvoorwaarden klinkt heel zwaar, maar een aantal praktische hobbels die moesten worden genomen. Onder andere als het gaat om de woningdeal die er lag. Of hoe gaan we om met de lobby rondom de Liemers. Als ook hoe doen we dat met de inschrijvingsduur, ook met mensen die voor de woningtoewijzing staan ingeschreven. Nou, heeft gezien, daar is voor alle gevallen is daar een oplossing voor gevonden of wordt daar in dat laatste geval aan gewerkt. Dus dat betekent dat er in principe geen formele hobbels meer zijn om Montferland ook te laten toetreden weer terug naar de Achterhoek. Nou, misschien is dat even heel kort en de rest ga ik wel horen of de raadsleden er net zo enthousiast over zijn als ik.
Dank u wel. Is iemand die er graag als eerste het woord over wil voeren? De heer De Lange, ADA.
Ja, voorzitter. U moet weten, als ik de gemeenteraadsvergadering van onze gemeente heb gehad, kijk ik altijd met heel veel plezier nog even naar de gemeenteraadsvergadering in Montferland. U moet weten, ze hebben daar geen kroonbenoemde burgemeester. En de wethouders, er sneuvelt ongeveer 1 wethouder per vergadering de laatste tijd. Als ik dat dan afmeet tegen hoe kijken wij aan als er iemand lid wil worden van de Europese gemeenschap? Dan zeggen we altijd, ja, zo'n nieuw lid, dat moet toch wel een hele stabiele bestuurlijke organisatie hebben. En die moet alles op orde hebben. Nou, ik zou zeggen, bij Montferland, zou je daar zo de nodige vraagtekens bij kunnen zetten? En ik hoor de portefeuillehouder ook zeggen van nou, toch een fijne, mooie Achterhoekse gemeente. Nou ja, of deels. Ergens in 2005 hebben anderen gevonden dat ze een Liemerse gemeente moesten fuseren met een Achterhoekse gemeente. En eigenlijk is dat een fout geweest. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat het een fout is geweest om de oude gemeente Berg met de gemeente Didam te fuseren. Ik denk zelfs, als ik al die raadsvergaderingen nou eens volg, dat een heleboel mensen in Montferland dat zelf ook vinden. Dus wat we nu doen is eigenlijk een fout die in 2005 is gemaakt, positief sanctioneren door ze bij de Achterhoek te trekken. Zou het niet veel beter zijn om te zeggen van, nou, laten we nou eens ons even breed oriënteren op hoe het de bestuurlijke toekomst van ons deel van Nederland moet zijn. En zou het dan niet veel beter zijn om te zeggen, nou, Berg, die zou heel goed passen in de gemeente West-Achterhoek. Samen met bijvoorbeeld Doetinchem en onze gemeente. En misschien ook wel de gemeente Bronckhorst. Dat zijn soms dromen die ik heb en waarvan ik dan denk van, ja, lost dit nou iets op? Dus dat zijn mijn bedenkingen bij dit voorstel. En dan nog, ja, waarom is de gemeente Montferland eigenlijk ooit vertrokken uit de regio Achterhoek? En misschien is wat ik nu zeg iets serieuzer dan wat ik zojuist heb gezegd. Ze zijn vertrokken omdat zij dachten betere voorwaarden te kunnen krijgen in de Liemers en in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Betere voorwaarden op het gebied van woningbouw, betere voorwaarden op het gebied van de inrichting van hun bedrijventerreinen. Dus als ze terugkomen, vind ik voorwaarden die op dat gebied zo zijn dat ze die voordelen moeten behouden en verder gaan meedoen met ons. Ja, daar zou ik wel eens van willen weten van, ja, is dat nou een goede en een rechtvaardige manier om die terugkeer zo in te richten. Dus ja, ik heb zo een paar bedenkingen. En ik ben benieuwd of de portefeuillehouder daar ook over heeft nagedacht. En wat zijn reactie daarop is.
Dank u wel, meneer Lange. Dan de heer Veldhorst, Lokaal Belang.
Ja, dankjewel. Ja, nou goed.
Voorzitter, mag ik even iets zeggen? Ik ben destijds als adviseur van het college en via het college ook als adviseur van de raad van de gemeente Montfland betrokken geweest bij de besluiten die ze destijds genomen hebben, niet in 2005, maar wel toen er een keuze gemaakt moest worden tussen de regio Achterhoek of de regio Arnhem-Nijmegen. De vragen die meneer De Lange stelt zijn volstrekt terecht, vind ik, maar ik voel me wel een beetje ongemakkelijk erbij om nu als niet als deelnemer in dit gesprek, maar hier wel bij aanwezig te zijn. Ik wil het even gemeld hebben. Nee, ik doe niet mee aan deze vergadering, maar op dit onderwerp, want de burgemeester is de portefeuillehouder. Maar ik wil het wel even aangetekend hebben dat dit mijn gevoel hierbij is op dit moment.
Dank u wel. Fijn dat u dat even meldt. Meneer Veldhorst, Lokaal Belang.
Ja, nogmaals dankjewel. Wat de heer De Lange al zei, met die vragen, die hebben mij ook wel bezig gehouden. En in tegenstelling tot wat de heer Lange zei, denk ik van dat we blij moeten zijn met Montfland. Want het is toch wel toch volgens mij wel een vrij sterke gemeente, ondanks de periodelijke die er op dit moment heersen. Ook even kijken, ik had een paar punten even genoteerd voordat ik die vergeet. Wat ik mij afvroeg, waarom wilde Montfland eigenlijk terug naar de Achterhoek? Dat was dus eigenlijk de omgekeerde vraag die u gesteld heeft. Daar was ik wel benieuwd naar. Waren ze ontevreden over de samenwerking met de GMR? Zagen ze nou weer voordelen? Ja, ik word daar toch wel een beetje. Ik werd daar een beetje kriebelig van, moet ik zeggen. Zo van, ja, wat willen jullie nou? Dacht ik. Maar nogmaals, dat weegt niet op tegen de voordelen die het heeft, zeg maar, die de toetreding tot de regio Achterhoek van Montfland heeft. En dan wil ik nog wel een puntje maken. Ik vind het wel jammer dat niet alle fracties dat er geen unaniem besluit is genomen in Montfland hierover. Dat vind ik echt wel jammer. Want dat betekent toch dat een aantal raadsleden daar niet blij zijn met deze stap. Goed, aan de andere kant hopen we dat we in de regio Achterhoek de twijfelaars helemaal kunnen overtuigen van de samenwerking. En dan heb ik nog één vraag. De regio-deal, doet Montfland daarin mee? En hoe gaat dat? Daar zou ik wel graag wat meer inzicht in willen hebben.
Dank u wel. Dan de fractie Pro, de heer Esser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat het een beetje goed gaat met de stem, maar we gaan het proberen. Wij zijn in ieder geval blij om te zien dat Montfland wil toetreden. Want het zegt ook iets over de kracht van de Achterhoek en de samenwerking in de Achterhoek. En de vragen die Montfland gesteld heeft, die zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord, zo lijkt het. Dat ging over de groei en de relatie met de Liemers, de inspanning en de lobby en de borging van de afspraken met de woondeal in de logistiek van Montfland. En dan het waarborgen dat bij de entree ingeschreven inwoners van Montfland hun opgebouwde rechten behouden. Naar ons oordeel is de voorbereiding van de toetreding zorgvuldig geweest. En wij hopen op een goed verloop verder. En we zien geen aanleiding om zienswijze hierop in te dienen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Esser. Dan mevrouw Tempels, Partij van de Arbeid.
Dank je wel, voorzitter. Nou, ik heb in Bergen gewoond. Ik weet die concentratie nog heel goed. Dat ze moesten fuseren met die dam en zo. Maar ja, dat is een ander verhaal. Onze fractie vinden het eigenlijk logisch dat die terugkeer naar dat de Achterhoek is. En met name ook waar een beetje onrust over was, dat plavei opgaat in de woningcoöperaties die in de Achterhoek zijn. Ik neem aan dat ze dan uiteindelijk ook toegevoegd worden in thuis in de Achterhoek. Dat zijn de samenwerkende coöperaties. Dus onze fractie heeft geen bezwaar en vindt het oké dat we weer toetreden tot de Achterhoek.
Dank u wel. Dan de fractie van de VVD. Geen behoefte. Dorp en Plattelandsbeweging. De heer Vreeman.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij zijn positief gestemd. Gezien ook de gesprekken die ik de afgelopen dagen met diverse fractievoorzitters van Montferland heb gehad. Denk ik dat we niet zo bang hoeven te zijn dat we trammeland binnen onze club daardoor vergroot. Wij zouden dat in Oude IJsselstreek in ieder geval diverse problemen met een kop koffie onder vier ogen hebben uitgepraat. Ik denk dat nog een beetje moet landen daar in de samenwerking tussen de ene kant van de bult en de andere kant van de bult. Zoals we daar over elkaar praten. Juridisch gezien en financieel gezien denk ik dat het een goede zaak is voor onze regio. Laten we blij zijn dat we samen sterker worden en onze invloed daardoor ook kunnen vergroten.
Dank u wel, meneer Vreeman. Dan het CDA, mevrouw Elstak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de fractie van het CDA is ook positief. Wij leggen ze in feite niks in de weg in die zin. Een beetje verloren zoon die weer thuis komt, hè. Zullen we maar zeggen. Wat zei je? Maar waar het om gaat is, ik snap wel het verleden van weggaan en dan weer terugkomen. Maar de vraag over de regio-deal, die had ik ook in die zin van hoe dat opgepakt moet worden. En je kan beter een goede buur hebben dan een verre vriend, zeggen ze wel eens. Nou, zo moeten we het maar beschouwen in deze. En ik hoor altijd een wijs man zeggen, alleen kom je ver, maar samen kom je verder. Dus daarvan akte. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Elstak. Dan is het woord aan de heer Van Dijk.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, de laatste opmerking van mevrouw Elstak, die zei over de verloren zoon en het feit dat je dan heel bijbels weer. Wat was het groot feest en het beste kalf werd geslacht om uiteindelijk de club weer compleet te maken. Dat is hier natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje aan de orde. En eigenlijk vooraf waarom weg en waarom terug? Dat zijn twee vragen die ik eigenlijk regelmatig hoor. En ik kom zo meteen ook bij de vragen die de heer De Lange opwerkt. Deels om een beetje te plagen en deels zit er natuurlijk ook best wel een serieuze ondertoon in ook. Waarom ging Montferland weg een aantal jaren geleden? En dat had eigenlijk misschien wel als hoofdreden dat, u weet dat nog wel, in de provincie destijds ook werd gesproken dat er niet meer gebouwd mocht worden in de Achterhoek. Want de Achterhoek was een zelfverklaard, nou niet door de Achterhoek, krimpgebied geworden. En in Montferland zeiden ze, daar geloven wij niet zozeer in. Wij geloven dat we toch, zeker bij de dynamiek, bij Arnhem en Nijmegen kunnen aanhaken en daar toch woningen in kunnen bouwen. En laten we eerlijk wezen, daar had Montferland, als je met terugwerkende kracht daarnaar kijkt, eigenlijk nog wel gelijk in ook. Nu mogen wij in de Achterhoek ook bouwen. Ik kijk even naar wethouder Heringa, die daar ook een grote trekker van was in de vorige collegeperiode. En alle Achterhoekse gemeenten en de provincie ook zover heeft gekregen dat, nou ja, helemaal in Nederland nu, hè, nu moeten we er 1 miljoen woningen bouwen, dat woningen bouwen in elk gebied gewoon relevant en cruciaal is. En daarmee is denk ik een van de grote belangrijke vragen van Montferland wel woningen bouwen en niet woningen bouwen. Het moet andersom draaien, niet woningen bouwen, nu wel woningen bouwen. Daarmee is een van de grote belemmeringen is daarmee komen weg te vallen. Tweede, moeten we ook eerlijk over zijn, is dat Montferland, voordat ze die keuze maakten, ook al een oriëntatiestrategie had, omdat ze deel uitmaakten van 2 gemeenschappelijke regelingen. En van de Achterhoek en ook van het knooppunt Arnhem-Nijmegen. En dat toen eigenlijk alle gebieden eromheen, waar wij er één van was, ook zeiden, ja, daar is toch wel een beetje van 2 balletjes eten, Montferland kiest nou eens uiteindelijk. Nou, dat hebben ze gedaan en uiteindelijk hebben ze gekozen voor de andere kant. En de vraag was, waarom ze dan weer terug? Omdat je daarin ziet dat de gemeente Montferland, die vraag kunnen ze eigenlijk beter beantwoorden dan wij, maar ik wil er wel een kleine voorzet voor doen, constateren dat je, als je 1 toch relatief kleine speler bent in het knooppunt Arnhem-Nijmegen, of je bent hier 1 van de 8, ja, dat is in het kader van het evenwicht wel iets anders. En ik zeg er ook bij, Montferland is het, als je kijkt naar de economie en de structuur en sociaal-cultureel toch meer een Achterhoeks, al zit er een Liemers gedeelte in, dan dat het echt een stedelijk gebied is, Arnhem-Nijmegen. Dus zowel op volkshuisvesting, economisch, als ook sociaal-cultureel, past Montferland natuurlijk gewoon hartstikke goed ook bij de Achterhoek. Voordat ze deze keuze hebben gemaakt om terug te gaan naar de Achterhoek, dat was ook een vraag van de heer De Lange, hebben ze ook wel een oriëntatieronde weer gemaakt, waarbij allerlei varianten op de tafel hebben gelegen. Van we blijven bij het knooppunt Arnhem-Nijmegen, tot we gaan naar de Achterhoek, tot we gaan naar een hybride model, bij allebei weer. Nou, dat leidde tot heel weinig enthousiasme. En er is ook even gekeken, is het nou eigenlijk wel een gemeente die in die zin ook wel toekomst heeft of niet? Nou, die vraag, daar gaan wij niet over. Dus dan kom ik ook bij de opmerkingen die de heer De Lange maakt. Ja, weet je, hij is niet aan mij, laat ik het in persoon zeggen, wat ik vind van de toekomstwaarde van de gemeente de Montferland. Dat is iets wat ze zelf moeten doen. En daar hebben ze een ronde voor gehad. En die heeft uiteindelijk toe geleid dat ze hebben aangeklopt bij de Achterhoek, dat ze daar weer graag onderdeel van uit willen maken als geheel. Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik dan wel weer blij om. Want als we het niet Achterhoekse gedeelte, namelijk die dam, niet mee over zouden gaan, ja, dan ben je toch een stukje economie, een stukje gebied, een stukje mensen ben je ook kwijt. Dus het maakt voor ons in die zin de tent niet zwakker. Het is aan Montferland zelf hoe zij zeg maar in hun gemeente de boel ook op besturen en dat ook doen. Tweede opmerking daarover richting de heer De Lange. Ja, het is op dit moment misschien bestuurlijk niet de meest stabiele gemeente, om het dan maar als understatement te brengen. Maar ja, ik hoef u niet in herinnering te brengen dat deze gemeente er een jaar of 8 geleden ook wat van kon. Dus misschien hebben we af en toe zo van die fases die horen bij de ontwikkeling van gemeenten. En misschien kunnen ze, wat u doet, meneer De Lange, af en toe de raadsvergaderingen kijken bij de buren in Montferland. Misschien kunnen we ze adviseren bij de buren in Montferland om af en toe dan eens even naar onze raadsvergaderingen te kijken. En daarin ook te zien dat je stevig met elkaar van mening kunt verschillen. En uiteindelijk toch gewoon een ordentelijk debat en besluitvorming kunt doen. En dat bedoel ik helemaal niet aanmatigend. Ik bedoel alleen maar mee te zeggen dat elke gemeente af en toe zo in die diepe en dalen en pieken komt van waar je dan uiteindelijk ook weer staat. Dan nog een vraag van een aantal fracties. Wat zijn er de consequenties voor de regio-deal? Ja, daar hebben we ook met het Rijk. Ik heb een aantal gesprekken er ook met het Rijk gevoerd. En vertegenwoordigers van het Rijk wel ook een soort asterix of noot voor gemaakt. Dat op het moment dat Montferland toetreedt tot de Achterhoek, dat consequenties heeft voor de regio-deal. Wat dat dan precies is, dat kun je niet helemaal met een schaartje knippen. Je kunt dit niet, zeg maar, er komt een achtste deel bij. Omdat sommige projecten of vraagstukken die in de regio-deal zitten eigenlijk voor het hele gebied gelden. Dus dan is het gewoon, gewoon voor wat extra inwoners erbij. Maar voor wat bijzondere projecten, als je denkt aan duurzaamheid of woningbouw, ja, dan komt er wel een achtste gemeente bij. Dus we hebben daar een asterix voor gemaakt, zou ik maar zeggen, bij de regio-deal aanvraag. En ook het Rijk over gesproken, dat dan uiteindelijk ook wat budgettaire consequenties of programmatische consequenties kan hebben. Nou, wat dat precies toe gaat leiden, dat weten we ergens in het voorjaar. Hè? Dan gaat het Rijk besluiten over de regio-deal. Maar er is zeker ook gesproken over wat het betekent als Montferland onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke, of vanuit de regio Achterhoek. Nou, dan heb ik volgens mij een regio-deal gehad. Ja, jammer dat het niet unaniem is in Montferland. Dat zei de heer Veldhorst inderdaad terecht. Ik ga ervan uit, omdat het wel een hele ruime raadsmeerderheid is, dat dit wel ook de definitieve keuze is voor de gemeente Montferland, voor zover iets in een politiek-bestuurlijke wereld definitief kan zijn, maar wel de komende jaren vooruit gaan en dit ook gewoon als een weer Achterhoekse club van 8 gemeenten ook hebben. Al is het maar, en daar sluit ik dan ook bij af, ik weet niet, volgens mij zei de Esser dat, of mevrouw Tempels. Je ziet ook wel dat Montferland ook wil toetreden, omdat onze Achterhoekse samenwerking natuurlijk de afgelopen jaren ook gewoon bewezen goed is. Niet alleen met een regio-deal, maar ook met de manier waarop we met thematafels, met een board, waarbij wethouders elkaar weten te vinden, waardoor er gewoon ook echt wat ook tot stand komt. En daar wil je toch graag bij horen, zou ik ook zeggen. Dus in die zin ook alle inhoudelijke redenen voor de gemeente Montferland om bij de Achterhoek te willen horen. En ik ben er blij mee nogmaals, omdat we daarmee ook gewoon echt een, weet je, we zijn gewoon weer compleet. Montferland hoort er ook gewoon bij. Zo zijn we begonnen en zo zijn we ook wel. Dus nogmaals dat feest, dat geslachte kalf. En dat is het hem dan, denk ik, ook wel. Yes. Nou ja, prima. Ja.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Henninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvulling op wat meneer Van Dijk net van tevoren heeft gebracht. Nog twee onderwerpen die ook een rol spelen. Het heeft ook te maken met de regio-deal, maar meer met andere deals. De woondeal die gesloten is. Ook de regio Arnhem-Nijmegen heeft een woondeal gesloten met de minister. De woningen die door Montferland binnen die woondeal gerealiseerd zouden gaan worden, die nemen zij mee naar de Achterhoek. Dus het gaat niet ten koste van de Achterhoekse woondeal. Dat is één. Ten aanzien van de regionale planning werklocaties. Er is ook een discussie in de regio Arnhem-Nijmegen over welke werklocaties in Montferland gerealiseerd zouden moeten gaan worden. Daar is de laatste slag nog niet over geslagen. Maar ook daar is eenzelfde soort afspraak gemaakt. Dat is ook door de provincie ook bevestigd. Dat de economische afspraken binnen de regio Arnhem-Nijmegen, die voor Montferland van toepassing zijn, meegenomen worden naar de Achterhoek. Dus ook dat gaat niet ten koste van de RPW-afspraak die wij al in grote lijnen met de provincie hebben gemaakt. Dus dat heeft geen nadelige consequenties. Sterker nog, op het vlak van de economie denken we dat het logistieke profiel van de gemeente Montferland juist een hele goede toevoeging is aan het economisch profiel van de regio Achterhoek. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik even kijken of er behoefte is aan de tweede termijn aan de zijde van de commissie. De heer Lange. Ara.
Ja, voorzitter. Ik besef dat wat ik heb gezegd ook af en toe prikkelend was. Dat was ook een beetje zo bedoeld. Wat mij betreft zijn de mensen uit Berg en ook een beetje uit uit Didam ook van harte welkom in de Achterhoek. Ik wilde wel aangeven dat ze daar wel wat voor moeten doen. Dat het niet een automatisme is dat het zomaar kan. Dat ze hun best zouden moeten doen. Ik had het ook zeer op prijs gesteld als men had gezegd. Wij sturen op het moment dat we hierover moeten besluiten wat bestuurders of liever nog raadsleden naar de andere gemeenten om uit te leggen van hoe het nou zo gegaan is en hoe nu ook het besluit is genomen om terug te keren in de Achterhoek. Dat had ik zeker op prijs gesteld. En ja, deze dagen hoef je de krant maar open te slaan en je ziet dat liefde tussen gekozenen en liefde tussen bestuurders maar heel moeilijk tot stand is te brengen. Dat altijd heel moeilijk is. Maar toch denk ik dat de bestuurders en de gekozenen in onze regio best eens moeten gaan nadenken over de toekomst van onze regio en of mevrouw Elstak lacht mij toe, hoor ik. En omdat ze aanvoelt wat ik probeer te zeggen, is dat schaalvergroting, wat mij betreft, voor onze regio best een goed alternatief zou zijn. Omdat we een heleboel van dit soort grote problemen met gemeenschappelijke regelingen. En wij zitten erin zoveel. En als gemeenteraad hebben we er ook zo weinig grip op. Ik zou graag met veel minder gemeenschappelijke regelingen in een grotere gemeente willen zitten. En dat herhaal ik nog maar een keertje. Zodat zoveel mogelijk mensen er nog eens over nadenken. Dank u.
Dank u wel, meneer De Lange. Dan kijken we de kans van Lokaal Belang. Niet. Pro. Nee. Partij van de Arbeid. Niet. VVD. Niet. Dorp van de Landsbeweging. Niet. CDA. Wilt u nog wat zeggen, mevrouw Elstak?
Ja, voorzitter, u keek zo afwachtend van die gaat vast wel wat zeggen, maar nee, ik kan u niet plezieren, ik hou mijn mond.
Ik was vooral aan het kijken naar een ja, een knikje of een nee knikje, maar dank u wel. Portefeuillehouder Van Dijk.
Ja, als ik nou toch morgenochtend toch nog iets met een soort headline in de Gelderlander zou willen hebben, dan zou ik op de laatste opmerking van de heer De Lange iets moeten zeggen. Maar ik denk dat ik dat toch maar niet doe, want het gaat nu over de toetreding van Montferland. Als het eerste punt wat u in de tweede termijn zei, dat reken ik onszelf eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, in de agendacommissie ook wel even aan. Misschien hadden wij, zeg ik ook, natuurlijk had Montferland zelf kunnen zeggen, we nodigen onszelf uit. Maar met terugwerkende kracht denk ik, we hadden zelf ook even kunnen zeggen. Zeg ik ook tegen mezelf als voorzitter van de agendacommissie, aan de vrienden van Montferland kunnen vragen. Van goh, kom eens even langs en vertel ook even, al is het op de publieke tribune, om even te kijken hoe het eraan toe gaat en over jullie gesproken wordt. Dus ik vind dat u daar wel een punt heeft, dus dat is point taken, zal ik het eens maar zeggen. Ja.
Dank u wel. Gaan we richting het einde van dit agendapunt. Dan kijk ik vooral even naar de heer De Lange of dit als een hamerstuk naar de raad kan of als een bespreekstuk.
Ik zou er graag nog iets over willen zeggen, inderdaad.
Dat vermoeden had ik al. Dan gaat deze als een bespreekpunt naar de raadsvergadering en dan sluiten we hierbij ook dit agendapunt af. Dan kunnen we door naar het volgende agendapunt en dat zijn de legersverordening 2024. Dat is een punt ter voorbereidende beraadslaging met de inleiding door de heer Dennis Ankersmit. De legersverordening 2024 is een uitvloeisel van op 6 november 2020. Ik denk dat het 2023 moet zijn. De op 6 november vastgestelde begroting voor 2024. Met in de tariefentabel opgenomen tarieven worden de vastgestelde begrote inkomsten voor 2024 gerealiseerd. Dan mag de heer Ankersmit zijn inleiding komen doen. Of wilt de wethouder er eerst iets over?
Zo stond het voorblad.
De heer Benink wil er graag iets over kwijt.
Nou ja, ik pak hem heel even over. Want ik zie Dennis ook kijken van, was dat de bedoeling? Dit is de legersverordening wat vanavond voor ligt. Normaliter gaat die altijd rechtstreeks naar de raad toe. Omdat het eigenlijk een uitvloeisel is van de begroting die is vastgesteld. Echter, nu vonden we het wel netjes om het hier in de commissie te bespreken. En met name omdat vanaf 1 januari 2024 de omgevingswet van kracht gaat. En wij daar in ieder geval, daar zitten misschien wat politieke keuzes in qua legertarieven. Dus daarom hebben we hem gemeend om hem hier in de commissie te bespreken. En hier wil ik eigenlijk kijken hoe jullie daar verder tegenaan kijken. Is voldoende.
Dank u wel. Dan kijk ik even welke fractie er als eerste het woord over wil voeren. De heer Gijbels van het CDA.
Ja, meneer de voorzitter. De lezers kosten dienen kostendekkend te zijn. En wij vragen ons af, wat is dan in dit geval kostendekkend? Verder hebben we met de begroting al gezien dat er een verhoging van de leges gepland stond van meer dan 60% ten opzichte van dit jaar. En gaat de bouw door deze leges niet stagneren, want het wordt natuurlijk wel allemaal een stuk duurder.
Dank u wel. Dan de dorp- en plattelandsbeweging. De heer Vreeman.
Dank u wel, voorzitter. Nou, linksom of rechtsom, het geld zal op de, opgebracht moeten worden. Dus daar waar wij eventueel wat veranderingen hadden gewenst, of wenselijk was in het algemeen, daar zien wij in ieder geval geen brood in. Omdat het linksom of rechtsom het financiële plaatje dekkend zal moeten zijn. En daar gaan wij dan ook voor. Wij hebben verder geen op- of aanmerkingen.
Dank u wel. Dan de fractie van de VVD. De heer Sluiter.
Voorzitter, inderdaad, zo, er is een besluit genomen in de Raad over de begroting. En hieruit voortvloeiend zijn de leesjeskosten. Wat wel opvallend was, en dat wordt ook aangegeven, dat rondom de betrekking tot buitenplantse activiteiten nog wel wat grote verschillen zitten. En dat was ons niet helemaal duidelijk van, u zegt van volgens de nu geldende tarieven zouden ze aan leges €150 moeten betalen. En als we de nieuwe tarieven zouden gaan hanteren, dan zou dat 24.000 zijn. Dat is natuurlijk wel een significant verschil. Maar er zit nu weer een oplossing dat we daar ergens tussen zouden gaan zitten. Misschien dat u dat nog even toe kunt lichten. Want ja, of je nou 150.000 of €150 moet betalen of 16.000 of 24.000, dat blijft een grote stap. Dat zou in ieder geval nog wel eventjes een toelichting behoeven wat onze fractie betreft.
Dank u wel. Dan de Partij van de Arbeid. Nee. De fractie van Pro, de heer Esser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden in de stukken iets gezien over de milieuactiviteiten en die leesjes die daarvoor berekend zouden worden. Wij vroegen ons af welk tijdspad dat voor 2024 zou inhouden. Want het gaat natuurlijk om de zaken die en het format wat Berkelland mee bezig is. Maar de vraag is van, ja, wanneer hebben we dat klaar? Wanneer zou je dan eventueel die leges kunnen gaan genereren? En welk bedrag zou er dan positief mee gemoeid kunnen zijn? Want ja, weet je, als je het pas ergens in oktober of november gaat invoeren, dan zou je het ook gewoon kunnen laten staan tot 1 januari 2025. Dus daar waren we een beetje benieuwd naar. En ik zag een leesjesverordening bijlagen met tariefblad 2024. Daar staat 1-1-2015, maar dat zal waarschijnlijk niet kloppen, of wel? Dat waren ze.
Oké, dank u wel. Er zitten een aantal vragen tussen die misschien ook, waarbij het handig is om die ook vooraf ook schriftelijk te stellen. Dan kunnen die ook technisch vooraf beantwoord worden. Maar goed, ongetwijfeld krijgt u dadelijk vanuit de zijde van het college je antwoord op. Kunt u de microfoon uitzetten, meneer Essen? Nou, lokaal belang, de heer Wondergem.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ten aanzien van de, ik noem maar even, algemene leesjeskosten over lijkbezorging en huwelijken op maandag heb ik geen vragen. Maar met name omtrent gekoppeld aan die invoering van de omgevingswet heb ik best wel wat vragen. En die zullen misschien ook wel technisch van aard zijn, maar we hebben ook niet heel veel tijd gehad om die vragen natuurlijk te kunnen stellen. Dus de mij belangrijkste zal ik hier stellen dan. En ik heb ze maar even opgeschreven, want ik vind het ingewikkelde materie. Het raadsbegeleidingsblad kanttekeningen onder punt 2, daar schrok ik erg van. Hè? Als je het letterlijk leest, inderdaad, zoals al genoemd, lijkt het alsof je dan met die leesjekosten van €150 naar de door de overheid gemaximeerde 24.000 euro in dit geval zou gaan. Daar zou ik ook graag een toelichting op hebben. Want volgens mij ligt het iets genuanceerder, omdat eigenlijk zo is dat er bepaalde leges voor bouwvergunningen ook nog zijn die dan wegvallen en die dan overgenomen worden door die leges voor die omgevingsvergunning. Dus ik ben even benieuwd hoe dat dan zit en wat dan de verhoudingen zijn. Of is het wel degelijk zo dat die legerdruk verschuift van 150 naar €24.000? Want, en wat betekent dat dan voor de gemeente als ze 2000 plus woningen gaan bouwen? Lopen we dan financieel binnen? Of hoe zit dat? En ook bij de andere bedragen die in de voorgestelde tarieven werden genoemd, in die bijlagen, zeg maar, schrok ik van die bouw- en vergunninggerelateerde leges. In het eerder genoemde voorbeeld, hè, wat we net hadden, met die bouw van die 5 of 6 woningen, geloof ik. Dat staat dan in die tabel onder 2.6.c.3.c. En daar wordt dan voorgesteld om op €16.000 uit te komen. En nou begrijp ik dat kostendekkendheid wettelijk verplicht is. Maar dan zou ik graag een overzicht krijgen van een breakdown van dat bedrag. Ik vraag me dan af, is dat een zeg maar all-inclusive bedrag met alle dienstverlening, zoals overleggen, beoordelingen van plannen en dergelijke, of komen die er dan nog bij? Want gevoelsmatig lijkt het dan voor €16.000 dat je ook zeg maar een privé gemeenteambtenaar voor 3 maanden kunt inhuren voor jouw uitwerking van je plan. Dus ik ben erg benieuwd naar de breakdown van dat bedrag. Een ander punt waar ik mee worstel is die meegestuurde tabel met die vergelijkingen van die andere gemeenten. Ik denk dat er in de uitwerking iets mis is gegaan, want het lijkt alsof die tabel bij het uitprinten of zo in verschillende delen is gesplitst, waardoor het ontzettend moeilijk is om die aan elkaar bij elkaar te leggen en ook daadwerkelijk een goed overzicht te krijgen. Dus dat is heel lastig om dan daadwerkelijk te kunnen zien. En ik vind ook een beetje, ik ben benieuwd waarom er gesproken wordt over gemeente A, B en E en niet gewoon met gemeente, weet ik het, Lutjebroek enzovoort. Mond voor land. En tenslotte vroeg ik me af hoe het zit met iemand die nu in het vergunningentraject zit en in een, bezig is met zijn aanvraag en die zich misschien helemaal niet bewust dat er mogelijk een gigantische kostenstijging aan zijn broek komt als hij na 1 januari zijn plan indient. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wondergem. Dan de fractie van ADA, de heer Lange.
Ja, voorzitter, ik heb natuurlijk ook met name die tabel met enige verwondering bekeken. En ik zie daar inderdaad ook hele grote bedragen staan, vooral als het om bouwen gaat, hè. Hoofdstuk 2.6. En wat mij daarbij opvalt, is dat het allemaal van die ronde bedragen zijn. Een duizendje meer of minder, of een paar duizendje meer of minder. Dat is makkelijk opgeschreven. En ik vraag me af, is er dan ook van elke post inzicht of wat nou de daadwerkelijke kosten zijn? Hè? Want inderdaad, legers mogen de daadwerkelijke kosten niet overschrijden. En is daar dan ook voor elke post ook als zodanig naar gekeken? Of de kosten die we daarvoor maken ook daar echt in die orde van grootte zijn? Want ja, als ik dan zo zie, die stappen die gemaakt worden zijn vaak stappen van een paar duizend euro. Hè? Is het dan werkelijk zoveel duurder om een verbouwing van 1000 vierkante meter tot 1500 vierkante meter te begeleiden dan als het gaat om net iets onder de 1000 vierkante meter? Het verschil is wel weer een paar duizend euro. Ik kan me haast niet voorstellen dat die kosten ook zo significant verschillend zijn. Dus dat was mijn vraag.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Beng.
Dank u wel, voorzitter. Maar ik kijk Ben even aan, wethouder Heringa. Want het is vrij technisch en omgevingswet, daar zit wethouder Heringa iets beter in dan ik.
Dan geef ik het door naar wethouder Heringa.
Lekker makkelijk. een aantal mensen hebben het eigenlijk al gezegd. Hè. We gaan over naar een nieuw stelsel. We gaan van de wethoudelijke woning over naar de omgevingswet. En er zit ook andere terminologie achter. We moeten op een andere manier de kostprijs gaan benaderen van de producten die wij leveren en de diensten die wij leveren. Er zitten allerlei schotten in ieder geval één schot in. Het heeft te maken met de kwaliteitsborger die een extern persoon moet zijn. Dat mag geen persoon van de gemeente meer zijn. Waardoor een deel van de leges, zoals we die eerder altijd berekenden, eigenlijk niet meer in rekening gebracht mag worden. Want die producten, die diensten, doen wij niet meer. Hè? Maar dat betekent wel dat diegene die bij spreken een gebouw wil bouwen en daar een vergunning voor nodig heeft en die kwaliteitsborgen nodig heeft, dat stukje externe kosten nog steeds voor zijn rekening gaat krijgen. Maar niet van ons, maar van die kwaliteitsborgen. Dus voor een deel zijn die tarieven van ons gematigd. En voor een deel zijn ze extern weggelegd en bij een kwaliteitsborger terechtgekomen. Dat is iets wat maakt het gelijk diffuus om dan deze kosten te vergelijken met de tabellen die we eerder hadden, want daar is gewoon een stuk van afgevallen. Daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Het tweede ding is dat eigenlijk in de wet op dit moment al vast ligt dat wij kostenverhaal moeten plegen. En dat daar een berekeningssystematiek voor is. Dat wij die berekeningssystematiek pas dit jaar hebben ingevoerd. En dat het best wel veel discussie oplevert met initiatiefnemers die bij ons voor een bouwvergunning aanvragen komen. Maar vaak zijn bouwvergunning aanvragen niet zo van, nou, hier heeft u een aanvraag en u krijgt van ons de vergunning. Vaak moet daar nog wel een planlogische procedure voor doorlopen worden. En dan kom je in een ander spel terecht. En sommige van die planlogische procedures, die waren nog op de hele oude leest geschreven. En daar vroegen wij dus inderdaad €150 voor. Dat is echt old school. En sommige van die procedures leiden tot grote bouwprojecten. Het voorbeeld dat gegeven werd was die €150. Want als we dat nu door zouden rekenen met die plantkostenscan waar ik het net over had, dan zou je op een heel ander bedrag uitkomen. Dan hadden we misschien wel €24.000 uitgekomen. Maar in dat bouwplan, daar zaten wel gewoon 6 woningen in. Dus je gaat van een kantoorgebouw naar 6 woningen. En dat kost je maar €150. Terwijl wij daar in onze organisatie een hele bak werk aan hebben en dan ook een hele procedure voor moeten doorlopen. Dus daar zat het gewoon scheef. Het product wat wij moesten leveren, dat was zo gering van bedrag, zeg maar even, maar zo groot van omvang, dat wij daar met die kosten en de uren die wij daaraan moesten spenderen als organisatie niet meer uitkwamen met die €150. Dus vandaar dat in dat soort situaties die plankostenscan wel relevant is. En dan kunnen wij in ieder geval de kosten die onze organisatie maakt op een goede manier kwijtraken. Dat het uiteindelijk een discussie oplevert met mensen van buiten die bij ons de vergunning aanvragen, dat is logisch, want die waren eerder een heel marginaal niet kostendekkend bedrag gewend. Maar we gaan nu uit van de werkelijke kosten die we maken. Die plankostenscan, dat is een wettelijk ding. Er staat precies in welke regeltjes we langs moeten lopen en welke kosten we in rekening brengen. En er zitten ook kosten bij waar je niet van over nadenkt van tevoren. Van, moet de buitendienst of onze dienst openbare werken meekijken met iets? Moet er een riolering aangepast worden? Moet er een pompput ergens bij? Moet er een inrit ergens aangepast worden? Al dat soort zaken, die moeten door ons bekeken gaan worden. En daar heb je van tevoren helemaal geen weet van. Maar het gebeurt toch. En al die uren worden erin gestopt. En dat leidt uiteindelijk tot een best behoorlijk bedrag. Nu heeft de wet ook nog nagedacht over allerlei andere kosten die dan wel in de leesjesverordening een plekje kunnen gaan krijgen. En dat maakt het eigenlijk, nou voor mij in ieder geval ook hoor, maar ik denk, neem aan voor iedereen die het leest, best onoverzichtelijk allemaal. Maar het is wel zo dat de bottomline van alles is dat we een kostendekkend plaatje proberen te bewerkstelligen. Die kostendekkendheid die zou eigenlijk nog verder moeten gaan dan dat we nu al in de lezersverordening hebben opgenomen. Vandaar ook dat we hebben gezegd van nou die 24.000 euro in dat speciale geval, nou, dat is misschien best wel veel. Hè? Misschien moeten we daar een soort gewenningstermijn voor inbouwen. Vandaar dat we hebben gezegd, nou die 24 doen we niet, het wordt 16 in dat soort situaties. En dan hebben we wel meer naar op dat soort plekken in die lezersverordening gekeken naar hoe zouden wij nou een soort gewenningsperiode kunnen inbouwen. Dat niet helemaal, wij spreken rauw op het dak valt van de aanvragers. Nou, dat is eigenlijk het voorstel zoals het er nu ligt. Dennis die kan wat meer vertellen over hoe we nou tot dat soort prijzen zijn gekomen eigenlijk. Dus misschien Dennis dat jij dat kunt toevoegen.
Voorzitter, mag ik op dit punt interromperen?
Yes, dat mag. Meneer De Lange, ja. Ara.
Voorzitter, ik begrijp de redenering van de wethouder heel goed. Hè. Hij zegt van ja, wij deden allerlei dingen. En als we dat eens op een rijtje zetten, kon dat van in de verste verte niet voor die 150 euro. En het is ook niet eerlijk om dat niet door te berekenen. Dat zou je uiteindelijk bij degene moeten, die kosten moet je laten vallen bij degene die uiteindelijk het profijt ervan heeft. Dat is de hele clou van de legers. Hè. Maar aan de andere kant is natuurlijk dat we hier heel vaak zitten te praten over dat we graag betaalbare woningen bouwen. En dat de prijs van die woningen enorm onder druk staat naar boven. En als ik dan hier zie van ja, een verhoging van 150 euro naar 16 of 24.000. Dat laat ik maar even in het midden. Maar ja, bent u dan niet bang dat u ook die kostprijs van die woning weer enorm omhoog laat komen?
Dank u wel. Wethouder Heringa.
Ja, op het moment dat wij meer lezers gaan vragen, dan zal de kostprijs van de woning uiteraard ook omhoog gaan. Althans, in zijn basis. Het kan natuurlijk zijn dat diegene die bij ons de vergunning aanvraagt aan andere knoppen gaat draaien. Want uiteindelijk is het de markt die bepaalt hoeveel de markt eigenlijk over heeft voor die woning. Wij willen wel dat het een kwalitatief fatsoenlijke woning blijft. En dat die waar is voor zijn geld. Op die manier zullen wij in ieder geval in het voortraject toetsen. Voordat wij richting planlogische procedures gaan of vergunningverlening gaan. Van is dit nou het product wat wij eisen? Daar hebben we ook allerlei regelingen voor en afspraken al voor gemaakt. Zelfs met Hugo de Jonge hebben we er afspraken over gemaakt hoe ons woningbouwprogramma eruit moet komen te zien. En daar zullen wij ook strak op reageren. Dit is een post die hetzelfde Rijk ons eigenlijk opdraagt om het op deze manier in rekening te brengen. En dat zal ook betekenen dat dit wel ten koste gaat van nou, de profit, de winst, van andere partijen die ook in het spel zitten. Maar uiteindelijk zal het niet zo zijn dat de rekening per definitie bij de koper terecht gaat komen. Vooral niet in het segment waar wij willen dat die juist goedkoop en bereikbaar blijft voor onze doelgroep. De jongeren en de mensen met een kleine beurs, die moeten ook gewoon een woning bij ons kunnen kopen of kunnen huren. Daarvoor is dat plafond van 250.000 euro ingesteld. Daarvoor is ook gezegd van we willen per se een bepaald percentage van de woningen die hier in onze gemeente gebouwd worden, voor die categorie ook gebouwd gaat worden. Nou is het ook zo dat ten aanzien van die categorie ook geldt, dat daar meer lezers voor in rekening gebracht gaan worden. Maar dat betekent niet dat met het meer lezers in rekening brengen de prijs boven de 250.000 euro uitgaat. Dat dus niet. Er zal een creativiteit van de aannemer of de projectontwikkelaar verwacht worden om dat dan op een of andere manier op een goede manier ter hand te nemen. En dus ook daar zullen we op toetsen. Een andere vraag die nog gesteld werd trouwens, voorzitter, als ik verder mag gaan.
Ik weet niet of de heer De Lange nog een vervolg in heeft gehad, dan geef ik u daarna het woord.
Als u er geen bezwaar tegen heeft, wil ik op dit punt het debat nog even voortzetten. U zegt van ja, de kostprijs wordt wel hoger, maar dat zal uiteindelijk ten koste moeten gaan van de marge die de bouwer of de ontwikkelaar op zo'n project heeft. En ze moeten maar zorgen dat ze voor 250.000 euro die woning kunnen aanbieden. Ja, ik hoop dat u gelijk heeft, maar de praktijk, marktwerking, die zou ertoe kunnen leiden dat men zegt van ja, voor die prijs willen wij het niet meer doen. En dan hebben we geen woningen. En daar ging het ons nu net om. Als je uit mijn gedachtegang kijkt, dan zou ik zeggen ja, uiteindelijk is wat wij aan
hoger tarief in rekening brengen, zal op de rekening komen van degene die uiteindelijk in zo'n woning komt te wonen. Zowel in een goedkope koopwoning, maar ik denk ook voor sociale huurwoningen moet u hetzelfde legersbeleid voeren. Dus ook die sociale huurwoningen worden moeilijker om te stichten als je een dusdanig groot verschil in legers in rekening moet brengen. En ik heb u net gezegd dat ik het snap als het niet uit kan, de werkzaamheden die gedaan worden, dat dan dat maar moet stijgen. Maar daarmee hebben we het probleem nog niet opgelost. U legt het eenvoudig weg neer bij de ontwikkelaar. En ik hoop dat u daar gelijk in krijgt. Maar wat wij allemaal graag willen is dat die woningen gebouwd worden. En hoe weet ik nou zeker dat dat wel gebeurt?
Dank u wel. Wethouder Hinninga.
Ja, dat zal de praktijk straks uit gaan wijzen. Of u gelijk heeft of ik gelijk heb, dat weet ik nog niet. Ik denk wel dat die paar duizend euro per woning waar het hier over gaat, dat op de 250.000 euro nou nog niet het allerschrikbaarste onderdeel van de kostprijs is, het grootste onderdeel van de kostprijs. Ik denk dat er andere knoppen zijn die waar aangetraaid moet gaan worden. En dat zijn de materialen die, en de handjes. Nou, de handjes zal wel lastiger worden, want die hebben natuurlijk ook allemaal gewoon een CAO-verhoging gehad. Hè, waardoor de kostprijs omhoog gaat. Maar ergens zal aan de knop gedraaid moeten worden. Ik gaat er bij mij gewoon persoonlijk helemaal niet in dat nog een paar jaar geleden een boom uit een bos, nou, bij wijze van spreken 100 euro kostte. En dat nu diezelfde boom uit hetzelfde bos, die met dezelfde machine gaat, 150 euro kost. Om maar een voorbeeld te geven. Want daar gaat het dan gewoon over. Hè? De materiaalprijzen, het zijn nog steeds dezelfde materialen. Ze komen uit hetzelfde bos, dezelfde steengroeven, dezelfde steenfabriek. De gasprijs is inmiddels alweer gewoon op het niveau van voor de Oekraïne-oorlog. En nu gaat het wel weer een klein beetje hoog, maar die fluctuaties zijn eigenlijk van voor die tijd. En uiteindelijk zijn er een paar mensen in het hele spel die nou best wel veel geld naar zich toe halen. En misschien moet het daar maar gehaald worden. Ik weet het ook niet, want ik koop namelijk die bouwmaterialen niet in. Maar als uiteindelijk de markt stokt en er worden geen bouwmaterialen meer gekocht, dan zal de markt ook bepalen dat de inkoopprijs omlaag gaat. Nou, misschien moeten we daar dan maar gewoon op wachten. Ergens zal er wel het schip moeten keren. En daar hoop ik dan maar op. Want het kan niet zo zijn dat iedereen zijn kostenstijgingen maar in rekening brengt en wij niet. En dat dan uiteindelijk dan die burger, want het is dan ook gewoon weer de burger, via het loket van de gemeente dan toch weer gaat betalen. Dat vind ik ook onterecht. Als wij gaan subsidiëren, dan is het onterecht. Want het is gewoon gemeenschapsgeld wat wij steken in het fictief omhoog houden van bouwprijzen, van vrijbenaamprijzen van woningen. Ik ben eigenlijk ook gewoon tegen subsidies als het daarover gaat. Je houdt daarmee een soort volk overeind. Terwijl je eigenlijk bezig bent de mensen die aan de smalle beurs naar de strop om de nek te douwen. Als het gaat over hoe hoog hypotheken zijn, hoe hoog bouwprijzen zijn. Dat je bij twee inkomens nodig hebt om überhaupt een woning te kunnen kopen. En daar tot een lengte van jaren met z'n tweeën hij moet blijven bijbetalen. En we eigenlijk ook vinden dat mensen gewoon een kind moeten kunnen krijgen, een gezin moeten kunnen stichten. En dan hun tijd over moeten hebben om hun kind te kunnen onderhouden. He, om gewoon op een normale manier een gezinsleven te kunnen stichten. Wat is er aan de hand, mevrouw Elstak? Ja.
Mevrouw Elstak, ja. Ga dan even niet met de microfoon uit eromheen vragen. Ja, maar als u dat op deze manier doet, breekt dat wel een beetje de vergadering. Maar er werd vanuit de groepen dat u een klein beetje afwijkt vanuit de legersverordening.
Nee, ja, kijk, alles hangt met elkaar samen natuurlijk. Er werd gerefereerd aan de kostprijs van de woning. Als de lezers omhoog gaan, gaat dan de kostprijs van de woning omhoog. Ja, dat is zo. Maar ergens zal die ook weer getemd moeten worden, omdat wij een plafond van 250.000 euro of 355.000 euro en daarboven de vrije sector hebben ingebouwd. Dus ergens zal er wel het schip keren. En waar dan dat stukje extra vandaan gehaald moet worden, omdat nu de gemeente zelf zegt van, wij hebben ook onze kosten en die moeten ook gewoon in rekening gebracht worden. Wij maken geen winst. Dan zal diegene die winst maakt, dat daar maar bij moeten stoppen.
om uiteindelijk ergens de marges overeind te houden voor die kant van het bouwspectakel. En dat is datgene wat ik wilde zeggen. En eigenlijk vind ik ook dat daar een soort intrinsieke motivatie achter zit, dat wij onze inwoners gewoon het beste moeten bieden. Dat die gewoon een normaal leven kunnen leven. En niet tot een lengte van jaren met een financiële strop om de nek zitten. Omdat zij per se een woning boven hun huis, een woning, een dak boven hun hoofd moeten hebben. Wat natuurlijk vanzelfsprekend is. Maar wat zo duur is, dat ze het bijna niet kunnen betalen. Maar er geen ander alternatief is. Nou, dat wil ik eigenlijk gewoon erover zeggen.
Dank u wel. U had nog een vraag die u wilde beantwoorden. Dus
ja,
stel
dat
u
was
net
de A, B, C en D gemeente. En dat hebben we op die manier gedaan, omdat die gemeenteraden van die gemeenten, dat zijn geen fictieve gemeenten, dat zijn echte gemeenten uit onze omgeving, daar nog een besluit over moeten nemen. Dus we vonden het niet zo netjes om dan die tarieven hier al met u te delen, terwijl die eigen gemeenteraden dat misschien nog niet eens kennen. Dus vandaar, maar het zijn reële tarieven.
Dank u wel. En dan de heer Ankersmit, aan u het woord.
Ja, ik wou even wat toelichten, want er wordt inderdaad terecht gewezen naar de grote sprong van 150 naar 16.000. Misschien is het even goed om het kader te vertellen waar die 150 vandaan kwam. Dat was in het begin van de WABO, toen hadden we de kruimelgevallen, werd dat genoemd. Daar was die 150 op gebaseerd, waardoor de Raad een speciaal beleid was vastgesteld. En in die tijd was dat vooral, werd dat toegepast in het buitengebied om bijgebouwtjes met meer oppervlakte, volgens de huidige norm die we nu in ons bestemmingsplan hebben, die vast te stellen. En dat was eigenlijk vrij eenvoudige procedure. En dan was die 100, ja, toen was 120 euro was wel gerechtvaardigd ten aanzien van het werk wat je ermee had. Het viel wel mee. Na die tijd is natuurlijk heel de tijd zijn we op slot gezeten met de woningbouw. En daarna is er behoorlijk jurisprudentie geweest dat een rechter zei eigenlijk van ja, die kruimelgevallen die moet je zo breed mogelijk uitleggen als maar mogelijk is. Zo ruim mogelijk interpreteren. En daar kwam dus ook naar voren dat als je dus inderdaad dat kantoorgebouw opeens wat we nu hadden, ging verbouwen naar 6 appartementen. Dat was ook zo'n kruimelgeval, want er was een binnenplantse functiewijziging. Dan was het ook opeens 150 euro. En dat stond dus totaal niet in verhouding tot het werk wat we ermee hebben. Daarnaast zijn we ook, de tarieven die komen inderdaad deels van dat kostenverhaal waar we dit jaar mee zijn begonnen vanuit RO om toe te passen en de ervaring die we daarin hebben en daar aan te hangen. Want het kostenverhaal plichtige activiteiten, dat gaat vooral over de nieuwbouw van woningen. Dus als er ergens een woning nieuw gebouwd wordt, dan moet je kostenverhaal toepassen. Dus als je alleen bij de verbouw die plannen en de functiewijzigingen en dat andere functies inkomen, dan komt de leesvordering nog om de hoek zeilen. Dus het kostenverhaal plichtige activiteiten, dan, daarin is door de Rijk al een gefixeerd bedrag voor één woning, is dan vastgesteld vanaf voor één woning kun je als kostenverhaal kun je 8000 euro in rekening brengen als gefixeerd bedrag als je kostenverhaal hebt voor één woning. Dat valt buiten de leesjesverordening. En we hebben dus geprobeerd om eigenlijk onze leesjesverordening een beetje daar bij dat verhaal aan te laten sluiten, want anders krijg je ook een heel rare sprong. Dus oh, nu valt onder leesjesverordening, hoef je maar 150 te betalen, even ook weer gechargeerd. En als je onder kostenverhaal bent, dan moet je opeens die 8000 betalen, om maar iets te noemen. Dus daar sluit dat verhaal een beetje op aan. We hebben geprobeerd aansluiting te zoeken. Daarnaast is het ook zo, deze kosten, die 16.000 is volgens mij voor 6 woningen. Dus dan praat je inderdaad over een goede 2.000, 2.500 per woning in die buurt. Die gelden alleen op het moment als een en ander niet binnen het bestemmingsplan of dadelijk het tijdelijke omgevingsplan past. Dus alle plannen die wij gewoon een bestemmingsplan voor opstellen zelf en vaststellen, zoals onze hele nieuwbouwwijken waar we zelf mee bezig zijn. Ja, ik ga ervan uit dat die mensen gewoon binnen ons nieuwe vastgestelde bestemmingsplan, omgevingsplanregels blijven. Dus daarvoor zijn die kosten niet, die betalen alleen die kosten voor de bouwactiviteit. En dat zal dan, omdat dat grondgebonden nieuwbouwwoningen zijn, hebben ze een kwaliteitsborger nodig. En dan heb je alleen het deel van de ruimtelijke bouwactiviteit die daarop van toepassing is. Nog even terugkomende op het overzicht waar het moeilijk leesbaar was. Dat komt waarschijnlijk omdat ik dat heb vastgezet en dat was eigenlijk het idee om die digitaal te lezen. Want dan kun je met scrollen kun je de tabellen naast elkaar zetten per gemeente. Dan is die digitaal beter leesbaar dan als je hem uitprint. Dat was het idee daarachter. Maar ik leef iets meer in de digitale wereld, dus dat was het idee dat je digitaal. Ik neem aan dat jullie een Excel-bestand hebben gekregen. Een PDF, oké. Dan moeten we de Excel-bestand misschien even doorsturen. Ja, want dan, ik heb het de tarieven van Oud-IJsselstreek vastgesteld. En als je dan naar rechts klikt, dan schuiven die andere tabellen op. En dan krijg je de grijze kolommen, kun je dan naast elkaar zetten. Dan kun je de verschillen zien met de gemeente. Dat is dan is die wat beter leesbaar.
Begrijp je van de griffier dat Excel-bestand wel gemaild is? Maar als ik naar rondkijk in de commissie, dan is die volgens mij niet ontvangen. Dan vraag ik de griffier of die hem nogmaals kan opsturen. Dat u in ieder geval die kunt, nog kunt bekijken voor de behandeling in de raad. Maar u heeft in ieder geval wel de PDF-bestanden. Dan.
Ja.
Is wel binnen?
Ja, dat kan niet via adres. Dat kan niet.
Nou, dus, hij is in ieder geval in de 28.11 hoor ik hier in de mail gestaan. Dus daar kunt u nog even naar kijken. Dan mag de heer Anksmit verder gaan.
Ja, er was nog een opmerking inderdaad over de bouwkosten, dat 2015 stond. Dat is inderdaad de laatste door de raad vastgestelde bouwkostenoverzicht die wij hanteren van 2015. Daarmee zijn we waarschijnlijk, als wij bouwkosten berekenen, inderdaad ook nog aan de lage kant. Anderzijds scheelt het ook alweer in discussie met bouwkosten met de aannemers. Het liefste, maar dat is even een persoonlijke mening, zou ik in de toekomst ooit misschien nog wel kijken naar dat je niet meer op basis van bouwkosten lezen berekent, maar op inhoud of vloeroppervlakte. Maar dat is voor de toekomst. Maar die bouwkosten die is inderdaad van 2015 nog die we daarop hanteren. Dus dan zitten we daar bij de beoordeling en vaststelling nooit te hoog. In principe geeft men zelf in eerste instantie de bouwkosten op en op basis daarvan kijken we of ze niet veel te laag zitten. Als ze daaronder zitten, dan zitten ze echt veel te laag. Andere was de milieuleges die Berkeland mee bezig is om daar een model voor te maken. De vraag was of dat in oktober of het dan niet naar januari moest schuiven. Ja, mijn beeld zelf is ook dat we dat ik zou dat in juni een keer doen, juli, half jaar, of inderdaad op januari. Want om in oktober nog een nieuwe legesverordening voor die 3 maanden vast te stellen en tot die tijd kunnen we nog even kijken wat de inkomsten zouden zijn, want ook de omgevingswet wijzigt ook wel iets in de milieuvergunningenverhaal. Op dit moment heb je bij milieu heb je inrichtingen. Dan heb je A, B en C inrichting. De een is vergunningsvrij, de ander is meldingsplichtig en de ander is vergunningsplichtig. Bij de vergunningsplichtige zou je dan leges moeten betalen. Nou, het term inrichtingen die vervalt bij 1 januari. En je hebt alleen maar milieubelastende activiteiten. En dan heb je ook weer meldingsplichtige activiteiten, informatieplichtige activiteiten, die zitten er nog tussen, de vergunningsvrije en de vergunningsplichtige activiteiten. En dus op dit moment hebben we nog niet echt een beeld van hoeveel vergunningsplichtige activiteiten voor milieubelastende activiteiten op jaarbasis ontvangen en wat dan de leges zijn en wat ons dat dan oplevert. Want we zullen daar ook weer iets voor in moeten richten en af moeten stemmen. Omdat de omgevingsdienst Achterhoek, die zal zelf namens het college de besluiten versturen. En dan moet het weer naar de gemeente en dan moeten wij de leesbrief opstellen en daarna zenden. Dat is op zich wel te doen, maar ja, er is geen inschatting op dit moment nog wat dat betekent in financieel opzicht en hoeveel dat gaat opleveren. En ja, dat willen we dus eerst het jaar afwachten en dan op een rij zetten en dan wellicht halverwege 2024 of anders begin 2025 bij jullie voorleggen om in te gaan voeren.
Ik zie dat de heer Esser van Pro daar een vraag over heeft.
Nou ja, in die zin dat ik me afvraag waarom het hier staat als zijnde een optie om het in te voeren. Als ik zoveel verhalen hoor wat nog gedaan en geregeld moet worden, waarom niet gewoon meteen aangeven dat het dit jaar niet gaat lukken?
Meneer Anksmit?
Ja, dit jaar gaat het waarschijnlijk niet lukken. Maar als de raad erop staat, dan kunnen we er wel iets invoeren. Want de ORDA heeft wel een kostenoverzicht, een kosteninzicht naar ons gedaan. Dan kunnen we op basis daarvan wel iets weer vaststellen. En dat na die tijd weer herzien. Maar dan wordt het wel inderdaad haastwerk. Het wordt inderdaad wel krap om dat allemaal nog te regelen. En de leges, daar was ook nog een vraag die werd gesteld. Leges zijn van toepassing op aanvragen die na 1 januari worden gedaan. Dus als het na 1 januari iemand een milieubelaste activiteit aanvraagt wat vergunningsplichtig is, dan zullen we daar, als die vergunning verleend voor wordt, want we berekenen de kosten pas op het moment dat de vergunning verleend wordt, wat de nota verstuurt. Dus dan zullen we tegen die tijd dat de eerste vergunningen verleend worden, dat zal februari op zo vroeg zijn, schat ik zo in, zullen we de nota's erachteraan sturen.
De heer S. heeft nog een vervolgvraag.
Nou, niet zozeer een vervolgvraag, maar wel een opmerking ten aanzien van de opmerking die net gemaakt is. De vraag die ik stelde is ook netjes beantwoord en die ging echt meer over de tijdsplanning en niet zozeer onder financiële onderbouwing of zo. Dus persoonlijk zie ik hem niet echt als een technische vraag.
Nou, oké. Dat is prima. Even kijken, was u klaar met uw verhaal, meneer Ankerswit?
Ja, volgens mij hebben we alle punten gehad, tenzij iets vergeten zijn.
Ja, dank u wel. Dan kijk ik nog even een ronde voor de tweede termijn. Meneer Gijbels, CDA.
Waar wij even mee zitten is de communicatie. En als we het hebben over een betrouwbare overheid, dan willen we altijd graag vooraf weten waar we aan toe zijn. Het is nu 4 december. 1 januari zou het allemaal in moeten gaan. Is dat niet heel erg kort dag? En hoe zijn belanghebbenden al reeds op de hoogte hiervan? Hadden ze dit kunnen weten? Hadden ze dit kunnen zien aankomen? En ook voor de inwoners die plannen hebben.
Dank u wel. Dan de Dorp Plattelandsbeweging, de heer Vreeman.
We willen, ons uitgangspunt is dat we de inwoners die we hebben zoveel mogelijk willen behouden. En als het even kan ook uitbreiden qua aantal. We komen nogal eens verhalen tegen en de vereniging Eigen Huis levert daarvoor graag ook materiaal aan. Dat wanneer ik qua leesjes voor een dakkapel €400 in de ene gemeente kwijt ben en €4000 in de andere gemeente, dan kan ik daar geen antwoord op geven. Ik pleit er dan ook voor dat we A, die tarieven aan de zeer matige kant houden en dat we dat ook afstemmen in de Achterhoek regionaal met elkaar, zodat we niet een vlucht krijgen van belangstellenden naar andere gemeenten toe.
Dank u wel. Dan de heer Sluiter, VVD.
Ja, voorzitter. We hebben heel veel antwoorden gekregen op soms hele eenvoudige vragen. Laten we vooropstellen dat leges wat ons betreft kostendekkend moeten zijn. En als ik nu constateer dat we een kostendekkend tarief met €16000 niet eens halen en tot op dit moment €150 daarvoor vragen, dan betekent gewoon dat we de afgelopen periode op een aantal onderdelen niet kostendekkend zijn geweest. Wij onderschrijven ook de opmerking die de heer Vreeman net maakte van ja, het kan toch niet zo zijn dat ook in de ene gemeente zoveel andere tarieven liggen dan in, dat wordt ook in het stuk geschreven, hè, dat er nog wel wat verschil in kan zijn, dat er ook andere gemeentes die problematiek hebben. Ik ben ook wel benieuwd naar dat is de opmerking die vanuit het CDA kwam van wat zit er nu, laat ik dat maar zeggen, in de pijplijn waar de mensen nog steeds verwachten dat ze voor €150 klaar zijn, want dat was in de immers het tarief. En dadelijk in januari met een prijs die nog niet eens kostendekkend is, maar wel €16000 zou gaan bedragen. Hoe communiceer je daarover? En als laatste is wel een beetje de discussie die net ook vanuit de wethouder de oproep kwam van ja, het wordt allemaal hartstikke duur en we kunnen mensen bijna niet meer een huis verkopen. Wil ik toch één opmerking wel maken. Het kan niet zo zijn dat dadelijk niemand zeg maar een stapje terug doet en gaat kijken naar van hoe kan ik het simpeler doen. En de gemeente wel zou zeggen van wij gaan met onze tarieven omlaag. Dat is volgens mij ook niet de weg die je moet gaan bewandelen. Uiteindelijk als blijkt dat we niet meer een huis kunnen bouwen voor €250000 of voor €275000. En dan hebben we een ander probleem. Maar het probleem kan niet eigenlijk alleen op het bordje van de gemeente liggen. Dat we daar een rol in hebben mag duidelijk zijn. Maar dat geldt ook voor andere partijen.
Dank u wel. Partij van de Arbeid? Nee. Fractie van Pro? Nee. De heer Wondergem, Lokaal Belang.
Ja, bij de edevraag sluit ik aan bij de heer Gijbels. Hè. Die had ik eigenlijk ook nog niet gehoord, namelijk van hoe dat dan zit. Mensen die nu bijvoorbeeld al ermee bezig zijn en bijvoorbeeld in die procedure zitten. En de andere vraag is, ik ben nog steeds benieuwd hoe dan zo'n bedrag is opgebouwd. En dan is dat voorbeeld wat de hele tijd, hè, dat leidmotief is, noem ik het maar even, dat 2.6.C.3.C geval. Kan er dan een soort, want kennelijk is er over nagedacht dat het kostendekkend moet zijn. Maar welke kosten zijn dat dan? Ik weet niet of in de komende week daar dan een keer een soort opsomming van kan gemaakt worden. Want het wordt nu wat algemeen gegooid, maar daar zit vast een gedachte achter. Dat neem ik toch aan.
Dank u wel. De heer De Lange nog, van de fractie ADA.
Ja, ik zit toch met het probleem van de kostendekkendheid. Want de grondslag moet zijn de kosten die de gemeente maakt voor het behandelen van zo'n aanvraag. En ik begrijp nu dat eigenlijk een heel andere methode is gebruikt. Dat is gekeken wat het kostenverhaal moet zijn bij nieuwbouwwoningen. En dat is geprojecteerd op de verbouw, legers bij verbouw. Ja, dan vind ik het verband tussen de daadwerkelijke kosten en de hoogte van de legers wel heel ver te zoeken. En ik meen wel dat we dat helderder moeten krijgen. En ik zou het ook zeer op prijs stellen als we daar inzicht in krijgen. Begrijp dat bij een nieuwbouwwoning is het kostenverhaal gefixeerd op 8000 euro. En eigenlijk hebben we één op één dat bedrag getransplanteerd naar de kosten voor de verbouw van één woning. En dan vervolgens hebben we voor de grotere verbouwingen met 2 en 3 en meer woningen daar op voortgeborduurd. Maar het verband tussen de hoogte van de legers en de hoogte van de daadwerkelijk gemaakte kosten is mij daardoor wel erg onduidelijk geworden. En dan, die vraag heb ik nog wel, van hoe zit dat met dat verband? Is er ook een calculatie gemaakt van de kosten die ten grondslag liggen aan de legers die wij nu van onze inwoners vragen?
Dank u wel, meneer De Lange. Dan geef ik het woord aan wethouder Heenga.
Ja, even denken hoor. We zaten even in een ander vraagstuk. Maar ik begin even aan deze kant. We hebben. Nou, ik ben het gewoon kwijt. Even denken hoor.
Communicatie,
ja. De nieuwe aanvragen die vanaf 1 januari ingediend worden, die worden geconfronteerd met deze nieuwe leges. Dus het is niet zo dat de oude aanvragen, die nu al bij ons binnen zijn en in de behandeling zijn, ineens nieuwe kosten voor een rekening gaan krijgen. Dat is dus niet zo. Oud is bestaand en nieuw is vanaf 1 januari en die krijgen dan deze kosten. En daar hebben ze natuurlijk van tevoren, dit wordt gewoon gepubliceerd, inzicht in de tabellen. Ze kunnen zelf ook kijken van wat het zijn voor kosten die ze voor een rekening gaan krijgen. Meneer Sluiter, die had een statement. Hè.
Volgens mij wilde de heer Gijbels een interruptie doen.
Ja, het is natuurlijk hartstikke logisch dat degenen die nu al een aanvraag hebben ingediend onder de oude normering vallen en degenen die vanaf januari dat doen onder de nieuwe. Dat is hartstikke logisch. Maar de vraag is, als je zoiets communiceert, hebben die mensen dan ook de kans gekregen om de aanvraag al eerder in te dienen als ze weten dat ze geconfronteerd worden met een enorme stijging van de leges?
Dank u wel.
En dan wordt er wel gesproken over communicatie, maar wanneer is het communicatie?
Dank u wel. Wethouder Inga.
Ja, feitelijk is natuurlijk pas de lezerstabellen een feit. Op het moment dat de Raad een besluit genomen heeft, op 17 december geloof ik, dan pas weten wij zeker hoe het zal gaan worden. Want dan heeft de Raad daar een besluit over genomen. Dus eerder kunnen we er niet over communiceren, behalve dan dat het een conceptstuk is zoals het nu eigenlijk ook besproken wordt. We gaan niet zeggen van nou vanaf 1 januari zal het wel zo gaan worden, want de Raad gaat dat op 17 december besluiten. Dat kunnen we op dit moment niet communiceren. Ja, volgens mij was het eigenlijk ook de enige vraag die ik gehoord heb.
Ik zie geen vervolgvraag van de heer Gijbels. Volgens mij wil de heer Benning daar graag nog iets over zeggen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, misschien meer op de vraag van de heer De Lange over de kostendekkendheid in zijn algemeenheid. Kijk, in de begroting hebben we natuurlijk wel de berekening staan hoe kostendekkend we zijn. En bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunning voor het bouwen zitten we op dit moment voor de begroting 2024 op 53%. En daarin wordt in ieder geval aan kosten aangegeven dat wij 675.000 euro aan kosten maken. En dat wij aan leges binnenhalen 361.000. Zo zit die zeg maar in de begroting verwerkt. Daar zit ook nog een kleinere uitsplitsing hoe die kosten zeg maar zijn opgebouwd. Maar we zitten dus op 53% zitten wij aan kostendekkendheid.
Ja, dat was niet helemaal... Daar heb je er lang een vraag over?
Voorzitter, dat was niet helemaal mijn vraag. Mijn eerste vraag van, ligt er aan die bedragen die in die tabel nu, voorgestelde tabel nu staan, ligt daar een calculatie aan ten grondslag? En uit uw antwoord begrijp ik dat antwoord op mijn vraag is nee. Dat u zegt van ja, wij zijn er tot de conclusie gekomen dat de tarieven die we tot nu toe hebben gehanteerd niet kostendekkend zijn. En we hebben een andere tabel
heeft het woord bedacht. Terwijl ik denk dat als je over kostendekkendheid hebt, dat je daar toch ja, op zijn minst per regel van die tabel inzicht moet hebben over wat kost het ons nu precies om bijvoorbeeld zo'n verbouwing van een schuur naar één woning te behandelen. Ik heb u net gezegd, mij is duidelijk geworden, dat is aangeknoopt bij het kostenverhaal waar u bij nieuwbouwwoningen verplicht bent. Als u zou kunnen zeggen van gunst, wij zijn precies evenveel uren bezig met een verbouwing als met een nieuwbouwwoning, dan zou ik zeggen, oké, ja, dan kan ik me daar een grondslag voor bedenken. Maar dat zegt u niet. U zegt, we komen nu tekort en we hebben een ander bedrag gekozen. En dan zou ik wel een beetje iets willen weten van of dat bedrag wat in die tabel staat reëel is en in verhouding tot de kosten die voor dit specifieke, voor deze specifieke vergunning aanvraag gemaakt wordt. En dat, ik snap dat dat niet tot op de euro nauwkeurig kan, maar wel, ja, ik zie hier ook van die grote stappen telkens gemaakt worden, ronde bedragen, het gaat allemaal in duizenden euro's. Misschien dat je niet op de euro nauwkeurig kan berekenen, maar het moet toch concreter kunnen worden.
Dank u wel. Wethouder Heringa.
Nee, de benaderingswijze zoals meneer Benning die net naar voren bracht, dat is inderdaad de systematiek. Hoe gaan wij op de grove lijnen zeg maar eventjes met de kosten om en welke opbrengsten staan er tegenover? Dat moet bij elkaar komen. Hoe ziet dan het pakket aan kosten die wij in rekening brengen via de lezersverordening of via de plankostenscan eruit? Dat bij elkaar opgeteld moet ik wil niet zeggen een behapbaar geheel zijn, maar wel iets wat begrijpbaar is, zeg maar even voor onze klanten, onze inwoners. En is dan deze tarieventabel begrijpelijk, ja of nee? We hebben ook gekeken naar de omgeving, wat doen andere gemeenten op dit vlak? Gaan die daar met hele andere tarieven om? Nou, dat blijkt niet zo te zijn. We zitten redelijk bij elkaar in de buurt. Dat is ook een van de vragen die is gesteld. Is er een vlucht naar de buren? Hè? Als straks wij twee keer zoveel gaan vragen voor een dakkapel en de buren daar bij de helft. Nou, dat is allemaal niet zo. Dat zit allemaal redelijk bij elkaar in de buurt. Maar dat daar verschillen in zijn, ja, dat kan. En dat is ook nou, best logisch ook, want de ene dakkapel is niet de andere dakkapel. En voor de ene dakkapel heb ik misschien wel vaker een overleg nodig omdat het niet past binnen datgene wat de welstandscommissie heeft gevonden. Of zo, hè, op het voordakvlak of het achterdakvlak. Of, nou, je kunt allerlei verschillende discussies daarover bedenken. Hè, waardoor het helemaal niet vanzelfsprekend is dat de ene dakkapel meer kost dan de, of het net zoveel kost dan als de andere dakkapel. Dus vandaar dat je altijd wel met een soort richttarief werkt en die richttarieven die komen daar bij elkaar en dan is het ook best wel logisch eigenlijk dat je niet met hele vreemde getallen achter de komma zelfs nog gaat werken, maar dat we dan met afgeronde bedragen werken. En bij elkaar opgeteld is onze inschatting dat wij met deze lezerstabel meer in de buurt komen van de kosten die wij op begrotingsniveau op organisatieniveau kwijt zijn aan deze producten.
Dan zie ik dat er nog een vervolgvraag is van een vraag van de heer Wondergem, lokaal belang. Interruptie moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, want dit is de tweede ronde, dus dan misschien een verzoek eerder. Dit is best wel ingewikkelde materie. En ik heb nu in die anderhalf jaar of twee jaar dat ik hier nu zit, twee keer een informatiebijeenkomst gehad over de omgevingswet. En dat was dan heel algemeen. Zou het een mogelijkheid zijn om nog eens een keer een verdiepende bijeenkomst hierover te hebben, ergens in de komende maanden, om daar ook wat meer kennis van te krijgen van hoe dat dan in de gemeente loopt, à la wat Alwin, voor meneer, wat is het ook met, precies, doet voor financiën. Dat zou ik erg kunnen waarderen.
Dat zal ik meenemen naar de agendacommissie. Even kijken, waren er nog vragen blijven liggen? Zijn we denk ik aan het eind gekomen van dit agendapunt. Dan ga ik even rondkijken. Ik vermoed dat dit voorlopig als bespreekstuk naar de raad gaat. Ja, bespreekstuk. Dan gaat dit agendapunt als bespreekstuk naar de raad. Dan kunnen we door naar het volgende agendapunt. Dat is de raadsmemo herijking vrije tijdsagenda 2020-2023. Dat is een open gesprek. Geagendeerd op verzoek van de heer De Lange van ADA. Met een presentatie door mevrouw Oldenhaven over de actuele stand van zaken. Trappen we af met de presentatie. En dan hebben we daarna het open gesprek.
Meneer voorzitter.
Olde, meneer Haverdeel.
Ja. Dankjewel dat ik in ieder geval vooraf even wat mag zeggen. Inderdaad, de heer De Lange die was in de laatste raadsvergadering naar aanleiding van de memo wat we hadden uitgedaan rondom dit beleidsveld gevraagd om het te agenderen. Daar ben ik wel heel erg blij mee, de heer De Lange, want volgens mij hebben we in deze sessie van deze raad nog nimmer gesproken over hoe we de vrije tijdsagenda handen en voeten hebben gegeven. Het komt nog uit de vorige periode. De Achterhoekse gemeenten die werken al vanaf 2006 met elkaar samen op dit beleidsveld. En maken voor een aantal jaren altijd een projectuitvoeringsagenda. Dat doen wij ook. En deze laatste was tot en met 2023. En die memo die wij u gestuurd hebben, die had te maken met het feit dat we in ieder geval de agenda een jaartje verlengd hebben. Omdat vanwege corona een aantal projecten niet of half zijn uitgevoerd. En dan was een mooi moment om te zeggen, nou, dan gaan we nog een jaartje overbruggen. En dan komen we in ieder geval volgend jaar komen we dan met een nieuwe agenda. Nou, ik was wel heel erg blij nogmaals dat hier lang het agenderen. Maar dan konden wij in ieder geval via Helga Ogenaar, de beleidsmedewerker recreatie en toerisme, u een klein beetje meenemen van wat doen we nou zo al op dit beleidsveld? Wat hebben we gedaan? En wat staat ons nog te wachten? Want we hebben natuurlijk ook onlangs de begroting vastgesteld. En in die begroting hebben we ook een aantal dingen benoemd waar we mee aan de slag willen. En daar komen we dan ook lopend het jaar 2024 op goede momenten bij u terug. Dus ik zou zeggen van misschien kunt u ons na afloop van de presentatie en bij de gedachtenwisseling ook nog wat meer geven. Dus dat even vooraf, voorzitter.
Dank u wel. Ik wil eigenlijk mevrouw Oldenhaven het woord geven, maar ik zie dat de heer Sluiter nog een opmerking of vraag heeft.
Nou ja, voorzitter, misschien even vooraf. We krijgen dadelijk van allerlei cijfertjes te zien. We hebben net gehad dat er volgend jaar Montferland ook onderdeel is van de regio Achterhoek. En vervolgens waarschijnlijk ook onderdeel uit gaat maken van. Dus ik voorzie dat alle cijfers die we dadelijk zien zo de prullenbak in kunnen. Want we hebben volgend jaar een heel ander verhaal. Dus misschien eventjes vooraf dat eventjes toegelicht kan worden hoe we de cijfers moeten zien. En hoe we dat de toetreding van Montferland moeten zien in relatie met de presentatie.
Dank u wel, meneer Haverdeel.
Nou, de heer Sluiter heeft ook even ook een punt, maar ik zou die cijfers niet zo. Ik zou ze ook niet. U krijgt ook niet zo heel veel cijfers te zien. U ziet wel een ontwikkeling. En natuurlijk als Montferland erbij komt en misschien ook wel weer Doesburg en misschien ook wel Zutphen. Dus dat zijn allemaal gemeentes die ook in de pijplijn liggen. Dan ziet het bed er nog weer heel wat anders uit. Maar het gaat vooral ook denk ik om een beetje een ontwikkeling die we samen doormaken. Op welke beleidsvelden, op onderdelen staan we samen aan de laad en wat doen we op eigen kracht. Dat is ook een beetje wat we willen laten zien. Ja. En waarin onderscheiden we ons en waarin juist niet. En waar zou nog wat extra aandacht verdienen? Wat vindt u erg belangrijk? En wat zegt u van, nee, dat kunnen we veel beter doen in de samenwerking met de buren? Zoals mevrouw Elsa zei bij een ander agendapunt. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja.
Dank u wel. Dan mag mevrouw Oldenhaven beginnen met haar presentatie.
Prima, dankjewel. Ik zal inderdaad even beginnen met ook Montferland, hè, of dat heel erg anders uitziet, zoals meneer Sluiter heeft aangegeven. Deze presentatie is eigenlijk ook een soort korte introductie, want meneer Sluiter weet wel een en ander hoe het georganiseerd is en wat het is op het gebied van recreatie en toerisme. Maar voor ons is dit eigenlijk ook de eerste keer dat wij de raad informeren. Jullie hebben een herrijkingsagenda gekregen ter informatie. En het leek ons even een goed moment om ook eventjes gewoon te vertellen hoe hebben we het georganiseerd, hoe doen we het met elkaar en op welke manier doen we het. Dus vandaar deze presentatie. Maar dan. Ja, kijk, daar gaat hij. Oké. Want de aanleiding voor deze, zoals ik al aangaf, deze raadsmemo, is inderdaad dat we gewoon met elkaar al in gesprek kunnen over de regionale agenda. Dit is dus een klein onderdeel ervan. Maar het gaat vooral dus dat wij een korte introductie willen geven. Hoe is het georganiseerd, regionaal, maar ook lokaal? En dan tot slot geef ik ook nog eventjes stand van zaken. Met wat aandachtspunten voor volgend jaar. Maar we willen graag ook nu even vertellen op welke terreinen werken we met wie samen en in welke vorm. En wat is onze rol daarin. Dus vandaar. Als eerste begin ik. Ja, Montferland die wil eigenlijk ook graag aansluiten bij de Achterhoek. Achterhoek is natuurlijk een sterk merk wat wij hier positioneren. En het is ook zo dat wij samenwerken met 11 Achterhoekse gemeenten. Montferland zit er ook gewoon bij en dat is echt het krachtige imago van de Achterhoek. Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk. Even kijken, dan ga ik richting Oost, Gelderen, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg doet mee. En even kijken, Zutphen nog, ja, Zutphen en Lochem. Zo doen we het Achterhoek breed. Die gaan allemaal mee in de promotie op gebied van recreatie en toerisme voor Achterhoek. Het is een promotie van kom naar de Achterhoek, zowel nationaal als internationaal. Maar het is ook meer dan dat, het moet ook kloppen. Als je naar de Achterhoek komt, hè, dat je ook dingen kunt ondernemen, dat de informatie die je hebt, waar kun je overnachten, wat kun je zien, wat kun je doen, dat ook allemaal duidelijk is op een manier die mensen ook aanspreekt, de juiste doelgroep. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook de fietsknooppunten, routeborden. Maar als je dan inderdaad ook een app hebt, moet het ook dezelfde informatie zijn die klopt en altijd actueel. Dus. Het is zo dat wij trouwens de zesde bekendste toeristische regio van Nederland zijn. Veluwe staat op 1, maar gewoon spontaan genoemd is de Achterhoek ook zeer bekend. Dus vandaar ook dat eigenlijk Achterhoek breed veel 11 gemeenten meedoen aan deze promotie. Er is ook een andere vorm. Hoe het georganiseerd is. En dat is de vrije tijdsagenda waar we aan deelnemen. Dat bestaat al vanaf 2006. En daar doen 8 gemeenten in mee. Alleen er zijn ook ontwikkelingen in. Zutphen gaat volgend jaar ook mee in het vrije tijdsagenda. En ook Montferland heeft de oren naar om daarin deel te nemen. Voor nu, vanavond wil ik eigenlijk ook vooral vertellen van goh, wat doen we dan precies samen? En hoe is het georganiseerd? Je ziet er ook een foto staan. Het zijn dus 8 gemeenten. Er is een portefeuillehoudersoverleg 6 keer per jaar, maar ook ambtelijk wordt er overlegd. We noemen dat POHOVE en dat wordt ook gedaan op verschillende beleidsterreinen. En er is gekoppeld aan een uitvoeringsagenda. En die is voor de periode 2025-2030 waar we nu aan gaan werken. En de andere uitvoeringsagenda die is eigenlijk afgelopen. Maar omdat wij door coronatijd een aantal projecten zijn afgerond. Voor sommige projecten is extra budget ook vrijgekomen. Of de looptijd is wat korter of wat langer geworden. Dus vandaar dat het in de huidige vorm niet alles goed van de grond kwam. Dus vandaar hebben wij het programma ook geherijkt. En dat is ook eigenlijk de reden dat wij u daar van op de hoogte hebben gebracht met de raadsmemo. We willen dus een jaar extra en dan leggen we ook een aantal accenten net wat anders. En maken ook een verdiepingsslag, bijvoorbeeld op het gebied van vitaliteit in de verblijfsrecreatie. Maar ook beleidsmatig met alle ruimtelijke ontwikkelingen die op ons afkomen. Even zien, dan ga ik naar de volgende. We doen dat aan de hand van 5 speerpunten. De Achterhoekse samenwerking regionaal. Ik kan een aantal voorbeelden van noemen. Onder andere op het gebied van onbeperkt genieten. Dus een aanbodontwikkeling. Hè, dat de mensen onbezorgd kunnen genieten. Bijvoorbeeld van een handbike route. Of dat ze gewoon weten of een hotel of een bed and breakfast ook goed toegankelijk is. Daarnaast werken we aan een vitale verblijfsrecreatie. Daar hebben we ook een programma voor opgezet. Met bedrijven als groepsaccommodaties, hotels of vakantieparken kunnen ook een team van experts op bezoek krijgen. En die kunnen ook advies geven. Dat kan ook op het gebied van bijvoorbeeld overname of als ze ergens tegenaan zitten dat ze een review krijgen. Krijgen ze gewoon een frisse blik daarop. Vrije tijdsagenda werken we ook aan een onderscheidend profiel. Denk bijvoorbeeld aan de Silo A-tour. Daar maken we ook heel duidelijk zichtbaar waar we voor staan. Ode aan het landschap is wat. We willen ook als foodbestemming ons profileren. En er staat ook bij gastvrijheid van de regio bevorderen. Er is bijvoorbeeld in nieuwe VVV-inspiratiepunten zijn er gemaakt. Dat de bezoeker, de toerist, zich ook echt welkom voelt. En zich ook kan informeren wat er allemaal te doen is. Wat je ook ziet is dat er binnen de Achterhoek de Achterhoekse tops, dus een toeristisch overstappunt, die zijn ook allemaal vernieuwd of veranderd. En de meeste zijn nu met een digitaal paneel uitgerust, waar ook alle informatie weer 24/7 op te vragen is. En dan is het ook zo dat wij de positie van de vrije tijdssector ook verder versterken door samenwerkingen. En we hebben hier ook een hele goede relatie met de provincie. Die doet ook vaak co-financieren, maar die heeft ook bepaalde programma's die we in de Achterhoek goed kunnen uitrollen en ook aan mee kunnen denken. Dan wil ik even lokaal wat vertellen, hoe we het hier hebben georganiseerd. De Achterhoek is dus een sterk merk, had ik al aangegeven. Dus vandaar dat we ook eigenlijk toch zeggen, de toerist komt naar de Achterhoek. Dus wij profileren ook meer onder de naam Achterhoek, maar dan meer de beleving, wat past bij onze eigen DNA. Even kijken, want... denk bijvoorbeeld de Oude IJssel, beleving ervan, of de ijzerhistorie. We zitten dicht bij de grens. Dus dat soort thema's die brengen wij onder de Achterhoekvlag naar voren. En dat doen we in producten, doen we online. Vooral ons eigen DNA. Daarnaast is het erg belangrijk dat de ondernemers ook weten hoe het georganiseerd is. En dat zij ook een ambassadeur zijn voor de gasten die er zijn. Het is nu precies 2 jaar geleden dat de stichting of Strooi is opgericht. Stichting Toerisme, Recreatie in Oude IJsselstreek. Dat zijn de toeristische ondernemers die gezamenlijk netwerken. Ook allerlei, even kijken wat ze nog meer doen. Bevorderen van de lokale promotie. Ook de samenwerking opzoeken met elkaar. En ook juist inspireren. Ik zie onderaan ook een foto. Dit is bijvoorbeeld de aftrap van een nieuw toeristisch seizoen. Ze leren elkaar kennen. Ze kunnen zichzelf nog even een steentje laten zien. Maar ze kunnen ook nieuwe toeristische producten, zelf flyers meenemen of ophalen. Zodat ze ook zelf als ambassadeur kunnen optreden. En ook in hun eigen locatie, op hun eigen punt, informatie kunnen delen. En natuurlijk marketing online en offline is natuurlijk ook heel belangrijk. En dan werken we ook weer met thema's en ook met wat is er te doen, dus een evenementenagenda. Dan de beleidsnotitie recreatie en toerisme. Wat hebben we zoal gedaan? En hoe ziet ons beleid op dit moment eruit? We werken bijvoorbeeld met een gebiedsgerichte aanpak. Denk bijvoorbeeld aan Vennebulten. Dat is een gebiedsproces van Aaltense Goor Zwatteveen. We hebben daar recreatieve paden aangebracht. Denk aan fietspaden, wandelpaden, een mountainbikeroute en ook ruitenpaden. Fietsverbinding vanuit Engbergen met een bruggetje richting Sinderen, zodat ook de kerkenpaden goed ontsloten kunnen worden. En die is bij Keizersbeek. En wat we ook doen is een doelgroepenbenadering. In onze beleidsnotitie hebben we ook een aantal doelgroepen benoemd, die juist nog te weinig hier binnen onze gemeente aanwezig zijn. En zoals de avontuurzoeker, inzichtzoeker en de stijlzoeker. Daar gaan we ook heel gericht zijn we mee aan de slag gegaan. Voor de inzichtzoeker is er bijvoorbeeld een route langs de ijzerhistorie van Doesburg tot aan Bocholt. Maar ook er zijn voor de avontuurzoekers. We hebben een nieuwe camping dat echt... bijvoorbeeld ook een boomtent heeft en daar, dat je daar ook wat meer gericht een blog voor gaat schrijven. En dat wordt ook opgepakt door de pers. Duitse bezoekers is natuurlijk een hele grote markt. En we hebben daar ook een website, plattegrond, speciaal voor in het Duits en brochures. En Strooi, de toeristische ondernemers, die hebben ook op een beurs gestaan, gezamenlijk in Kalkar. Even kijken, thematische aanpak... Dat is vooral een goede basis, hè. Die hebben we ook besproken of benoemd in onze beleidsnotitie. Dat is bijvoorbeeld zoals de rode lopen aanpak voor ondernemers, maar ook juist strooi, dat het ook goed georganiseerd is. En de recreatieve infrastructuur, dat zijn gewoon dingen, die zaken moeten gewoon goed op orde blijven. En ook een vitale verblijfsrecreatie is daarbij belangrijk. Dan heb ik wel wat cijfers en dat gaat eigenlijk meer over het aantal overnachtingen die we hebben. Er is een onderzoek gedaan. We hebben natuurlijk een aantal corona-jaren, 2020, 2021 gehad. 2019 is onze beleidsnotitie uitgekomen. En wat je ziet is dat eigenlijk in de Achterhoek 3 miljoen overnachtingen zijn. En in 2019 en inmiddels in 2022 zijn het zelfs 4 miljoen overnachtingen. Dat is een behoorlijke stijging. En wat je ook ziet is, waar komen ze dan vandaan? Nou, Nederland is herontdekt, maar wat je ook ziet is dat mensen vaak in de regio op vakantie willen gaan. Ook wat korter en ook wat uitgebreider. En vanuit Duitsland komt er ook heel veel inkomend verkeer. Dan gaan we naar de verdeling per gemeente. Dan zien wij dat het aandeel in het totaal 3% voor Oude IJsselstreek is. Het was in 2019 eigenlijk ook al zo. En ja, we zijn daar niet zo heel erg in gegroeid ten opzichte van de rest. En dan zal ik jullie even meenemen in een ander detail. Dit is op basis van onze toeristenbelasting. We hebben in totaal 56 locaties die verblijven aanbieden. En 2019 nemen we even als pijljaar. En wat we zien is dat het aantal locaties hetzelfde gebleven, maar we zien wel een lichte groei van 115.000 naar 130.000 overnachtingen. En die groei is vooral te zien bij de campings, maar dat is Achterhoek breed zo. En ook bij de bed and breakfast werden goed bezocht. Voor de rest vakantiewoning is ongeveer gelijk en ook hotel zat in de lift. Dan hebben we natuurlijk ook dagrecreatie, aantal dagbezoekers. Dat is ook wel hersteld weer na coronatijd. En wat je ziet is dat we daar nog een, ja, toch nog wel een stap te maken hebben om weer op het oude niveau terug te krijgen. En het is vooral de routegebonden, dus fietsen, wandelen, dat is iets wat hier ook in de regio aangetrokken wordt. Maar dat zien we door de hele Achterhoek. En ook golfbanen zagen een behoorlijke toename ten opzichte van 2019. Dan de huidige ontwikkelingen. Er liggen best veel kansen. Soms kunnen we het zelf initiëren. Zoals een gebiedsopgave of zoals bij Hoge Venne, de plas, waterwindplas, waar we bezig zijn aan het kijken voor welke mogelijkheden er zijn. Maar ook natuurlijk uit aanvragen van de markten die binnenkomen. Ja, zo heeft er ook een nieuwe dagrecreatiebedrijf, een vrij groot bedrijf, contact gezocht, Family Entertainment. En dat is ook weer gericht op een heel nieuw publiek en ziet er goed, veelbelovend uit. En ook bij verblijfsrecreatie zien we nieuwe aanbiedingen. Ja, er zijn natuurlijk... even kijken. Hier. Plannen voor volgend jaar. Dit is uit de begroting voor 2024. Wat daar op het programma staan is vooral het herplaatsen ook van het Chabrak-meubilair. Een kleurrijke straatmeubilair wat we al verder kennen om ook meer zichtbaar te maken in onze gemeente en ook een eigen DNA afgeven van onze rijke ijzerhistorie. Camperplekken gaan we mee aan de slag om vrije camperplaatsen langs het water te realiseren. Dan hebben we nog de business case Drie Industriepark, ook bij jullie bekend. We schrijven een plan van aanpak, dat leidt tot een concrete business case met verschillende scenario's ter versterking van de recreatieve functie van hier op het terrein. En een ijzerbiennale initiëren, dat is voor een nieuw op te zetten cultureel evenement. Er wordt een draaiboek ontwikkeld met het thema Week van het IJzer. En er kunnen verschillende evenementen aan gekoppeld worden, zoals de Achterhoek Spektakeltour. En ook Sterkste Man. En daarnaast nog de Duitse markt gaan we inzetten, omdat het een doelgroep is. Dus landelijk, of helemaal groot, ook landelijk. Er is een ontzettend groot potentieel, dus dat moeten we ook zeker verder gaan benutten. En tot slot hebben we de visie recreatievaart. Die gaan we volgend jaar aanbieden, zodat het potentieel van de Oude IJssel ook goed benut gaat worden. Ja, dus dat was eigenlijk even een kleine toelichting van waar we voor staan van recreatie en toerisme. Deze herreiking is dus aan jullie verder doorgegeven. En ja, ook in overleg met wethouder John Haverdeel. Dit moment even aangegrepen om even te vertellen waar we staan. En ook de vraag, zijn we op de goede weg?
Dank u wel. Bedankt voor de inleiding. U mag wat mij betreft hier plaatsnemen.
Ja.
Voor, ja, voor de vragen die mogelijk nog tijdens het gesprek opkomen. Dan stel ik voor dat we aan de linkerkant beginnen bij de heer Lange. Omdat het natuurlijk op zijn initiatief dit vanavond geagendeerd is. Dus ik geef de heer Lange van ADA graag het woord.
Voorzitter, we hebben in de Achterhoek altijd hele mooie acties. En nu na de laatste verkiezingen woke en veganisme iets minder populair blijkt te zijn. Wild eten in de Achterhoek en een glas wijn erbij drinken. Ik kijk er weer naar uit de komende maanden. Ik ben blij dat we vanavond weer eens spreken over recreatie en vrije tijdseconomie. Waarom? Omdat ik denk dat de ontwikkeling van die vrije tijdseconomie onze regio en onze gemeente een hele goede impuls kunnen geven. En ik heb daar in het verleden telkens bij gezegd, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat er een diversificatie komt in de werkgelegenheid in onze gemeente. En dat recreatie daarbij uitstek een kans biedt die we met beide handen moeten aangrijpen. In de vorige raadsperiode zat er aan deze kant van de tafel, aan de kant van de gemeenteraad, de huidige wethouder die ook met veel enthousiasme ontwikkeling op dit gebied heeft ondersteund. En gezien de ervaring die wij hebben met zijn daadkracht, heb ik er ook alle vertrouwen in dat ook nu wel op zijn pootjes terechtkomt. Desondanks zijn er toch nog wel een paar dingen die ik heb op te merken. Ik heb wel eens het idee dat we, als het gaat om met name om verblijfsaccommodatie, om het maar in agrarische termen uit te drukken, we wat aan de achterste mem hangen in de Achterhoek. Want het wil maar niet goed lukken om daar een sterke groei in aan te brengen. En daar, juist daar zou het volgens mij goed zijn om wat harder aan te trekken. Al was het maar omdat ik zie dat de kosten van de gemeenschappelijke activiteiten in de Achterhoek op het gebied van de recreatie zijn gerelateerd aan het aantal inwoners, als ik het goed zie. En niet zozeer aan het aantal toeristische activiteiten. Zelf zou ik het allerliefste hebben dat we dat zouden afmeten aan de hoogte van de door een gemeente ontvangen toeristenbelasting. Vindt de wethouder dat ook niet een heel goed idee om dat meer als uitgangspunt te nemen bij de verdeling van de kosten binnen de Achterhoek? Als ik dan zie dat wij 3% van het aantal overnachtingen hebben, kunnen we dan misschien vrij goedkoop op de eerste rij zitten. Ook hier weer, ik zeg u dat om enigszins prikkelend te zijn, maar er zit natuurlijk een grond van waarheid in dat we wel de volle map betalen, maar qua toeristenbelasting eigenlijk maar een armzalig bedrag binnenhalen. Ik wil het nog niet hebben over de Zwarte Cross, wat dat op één nacht voor de plaatselijke gemeente oplevert, maar het is een veelvoud van wat wij per jaar binnenhalen. Verder wil ik ook aangeven dat we wellicht eens een keer moeten nadenken of we niet een aantal andere onderwerpen die wij op de agenda hebben staan kunnen combineren met de bouw van verblijfsrecreatie. Bijvoorbeeld hebben wij een plan om hier een stagiairenregio te worden. We willen graag stagiaires uit de hele wijde omgeving hier huisvesten. Als we die recreatiewoningen hebben staan, zou dat natuurlijk buiten het hoogseizoen een uitstekende plek zijn om die stagiaires onder te brengen. Sterker nog, wij hebben ook nog vluchtelingen onder te brengen. En we hebben een grote woningnood. Je kan je voorstellen dat je de investering in een recreatiepark met deze noden combineert. En gedurende zekere tijd
de recreatiewoningen voor dit soort doeleinden gebruikt. Heeft de wethouder daar wel eens over nagedacht? En wat vindt hij van dat plan? En dan mijn volgende vraag is van ja, als je dan met name, zoals ik graag zou willen, de verblijfsrecreatie stimuleert. Hoe ver zijn we daar dan mee op planologisch gebied? Hebben we daar al plaatsen, plekken voor in de gemeente op het oog waarvan we zeggen, nou daar zou het goed passen? En als dat zo is, kunnen we daar dan niet ook een soort uitnodigend beleid voor ontwerpen, zodat we ondernemers, want uiteindelijk zullen er toch investeringen vanuit het bedrijfsleven moeten komen, zodat we ondernemers kunnen uitnodigen om op die plekken investeringen te doen. Is daar al over nagedacht? Zijn er al dat soort contacten? Bijvoorbeeld, we hebben hier natuurlijk het plan over de ontwikkeling van de omgeving rondom de Oude IJssel gehad. Ook daar kan ik me voorstellen dat je her en der wel een plek hebt waar je zulke soort verblijfsrecreatie zou kunnen plaatsen. Is daar eens over nagedacht? Zijn er al plannen voor? Ja, dan de cijfers die we nu gezien hebben. Ja, ik constateer dat er met name op het gebied waar ik me dan zo druk om maak, die verblijfsrecreatie eigenlijk nog geen serieuze groei in het zicht is. Is het wellicht niet een streven vanuit het college om daar die groei tot stand te brengen? Of komt u problemen tegen waar wij als raad over zouden kunnen spreken en waar we wellicht kaders kunnen scheppen waarbinnen u beter uit de voeten kunt? En tot slot deed het mij deugd om te zien dat er enige groei is bij het bewerken van de Duitse markt. Ik kan niet vaak genoeg zeggen dat we hier precies gelegen zijn tussen twee enorme Europese bevolkingsconcentraties. Namelijk de Randstad aan de ene kant. Het zou fijn zijn als die mensen hier komen, maar aan de andere kant het Ruhrgebied. Waar ook zeker, ik meen zo'n 13, 14 miljoen mensen wonen die hier prima zouden kunnen recreëren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer De Lange. Dan geef ik het woord aan de heer Veldhorst, Lokaal Belang.
Dank u wel. Laat ik beginnen met een paar hele, ja, misschien wel technische vragen. Want ik vraag me altijd af van dagverblijf. Hoe wordt dat in vredesnaam geteld? Als ik naar Amsterdam ga, dan word ik toch niet erg opgeschreven van hey, het is er even eentje bij. Er wordt niet geturfd toch? Ik vraag me af hoe dat berekend wordt. Dan heb ik nog een vraag. Camperplekken. Worden de bestaande camperplekken, worden die opgewaardeerd? Of worden er alleen maar nieuwe ontwikkeld? Daar ben ik even benieuwd naar. En de Duitse markt. Maar is die voor Duitse bezoekers? Dat begrijp ik niet helemaal. Want Duitsers die komen hier voor de kaas. Die komen hier niet voor de curryworst, volgens mij. Dus daar moet ik even beeld bij hebben. En wat de heer De Lange zei over die verblijfsrecreatie. Als daar plannen voor zijn, laat maar komen. En als er initiatieven voor zijn, dan laat die de groene loper hebben, volgens mij, toch, als beleid. Zit ik nou even daar te denken?
Ja, speciaal voor de wethouder heb ik het over de rode loper.
Oh, oké. maar volgens mij is er ook een mogelijkheid. Dus niet alleen nieuwe ontwikkeling, maar je kunt ook kijken naar bezettingsgraad. Of je die omhoog kunt krijgen. Dat is volgens mij nog makkelijker dan wat nieuws ontwikkelen. En verder ben ik blij dat dit onderwerp eens een keer op tafel is geweest. Want het is inderdaad lang geleden. En succes zou ik zeggen met de verdere ontwikkeling.
Dank u wel, meneer Veldhorst. Dan de fractie Pro, de heer Esser.
Ja, goeiedag. Dank u wel, voorzitter. ik kreeg hier naast wat ingefluisterd ook. We hebben gelezen dat er een groei zat van 29%. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Daarnaast zagen we ook net in de presentatie een cijfer van 3% voor de gemeente Oud-IJsselstreek. Terwijl bij een aantal anderen 10% zag staan. Dan denk ik van nou, er is nog wel wat werk te verzetten. Net heb ik even snel gegoogeld en gekeken even bij Facebook op Strooi. Maar dan kom ik pas bij berichten van 2021 wat de oprichting is. Ik heb
het idee van in hoeverre leeft de term strooi bij de bevolking en onze achterban die ook eigenlijk invulling moeten geven aan het mede ontwikkelen van het toerisme. Want ik denk dat we het wel goed in de markt moeten zetten en het ook goed bekend moeten maken waar we zeg maar met al onze plannen mee bezig zijn om die versnelling in het toerisme van de grond te krijgen, zodat we daar zo snel mogelijk maximaal van kunnen gaan profiteren met z'n allen. En dat was hem voor mij.
Dank u wel, meneer Essen. Partij van de Arbeid. Mevrouw Tempels.
Dankjewel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Wij hadden natuurlijk de memo gelezen en er kwamen ook een aantal vragen uit. Met name over de doelstelling van 3000 banen extra in die sector. Leven we daarmee op schema? En wat is de verwachting van de in te vullen vacatures, als die er dan nog zijn? De stelling dat we bijna 4,3 miljoen overnachtingen lijkt dus gehaald, met uitzondering dan van het lage percentage in onze gemeente. Wordt dat doel dan bijgesteld, nu die doelstelling al bijna gehaald is? U noemde het al tijdens uw presentatie, er zijn projecten niet van de grond gekomen. Welke projecten zijn dat en wat wordt er dan gedaan om deze alsnog van de grond te trekken? Dat is een beetje een algemene vraag. Waar wij extra verheugd over waren was in deel 2 van de uitvoeringsagenda onder actiepunt 6. En daar hebben wij in onze beschouwingen ook aandacht voor gevraagd. Is dat de Achterhoek als voedregio wordt verkend. Dat is mooi en dat is nieuw. En wij zijn blij om te lezen dat deze verkenning wordt gedaan. Wij hopen op een uniek en een smaakvol nieuw initiatief in deze regio en daarmee ook een beetje te kunnen scoren. En dat waren onze vragen.
Dank u wel. Dan kijk naar de VVD. De heer Sluiter, schud nee en pak zijn microfoon.
Sorry, wat zegt u?
Dan gaat u nee schudden.
Ja, nee. Nee, voorzitter, dank je wel. Het is goed om te zien waar we de laatste jaren mee bezig zijn geweest en hoe onze positie in die Achterhoek is. En bij onze fractie kwamen in ieder geval een paar zaken naar voren. Die bleken ook wel een beetje uit die presentatie. En dat gaf ook meneer De Lange ook al aan. Wat wij missen is eigenlijk een grote campingachtig iets. Die niet alleen voor de jaarplaatsen is. Maar die ook voor de toeristen is. Mensen die een weekje hier zijn. Dat hebben wij helaas in onze gemeente in ieder geval niet of onvoldoende. Terwijl er best een aantal grote campings zijn. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe u daarna in de toekomst naar kijkt, of zij daar nog een andere rol in kunnen gaan vervullen om misschien ook die slag te maken. Wat ik zie is de Duitse markt, dan zegt u van uit de cijfers blijkt dat we daar ook een slag maken. En dan komen wij naar pakweg 20% groei van 4% naar 20% geeft u aan. Ik denk dat ze daarin bijvoorbeeld in Montferland en in Aalten-Dinxperlo en in Winterswijk, daar lachen ze om. Want daar is het aandeel veel en veel hoger. Dus wel opvallend is dat op bepaalde plekken langs de grens dat die stap wel gemaakt wordt door de Duitsers en in onze gemeente niet. Ik kan me herinneren dat in het verleden, zo'n tijdje geleden, dat er rondom het Iedink een camping was die verdwenen is. En terwijl volgens mij daar nog wel steeds een bestemming ligt voor recreatie en toerisme. Misschien kunt u daar even op reflecteren. Is dat inderdaad zo? Ik kan me nog herinneren dat daar in ieder geval toen de tijd initiatieven waren. En dat we met name rondom, om te voorkomen dat daar permanente bewoning zou komen, daar toen in ieder geval nee tegen gezegd is. Maar misschien in een nieuw tijdspad dat daar nieuwe ontwikkelingen zijn en dat we dat daar wel op kunnen pakken. Dus dat zijn zo'n paar, een aantal vragen die wij gesteld hebben. In ieder geval bij dit moment wilde stellen. Opvallend is ook wel dat er in ieder geval de groei ook is in de Achterhoek om ook andere gemeentes zich achterhoeken te laten voelen. En ik denk dat ons alleen maar versterkt. Ik bedoel, Zutphen lijkt dan heel ver weg, maar is bij wijze van spreken voor de vitale recreant op één dag makkelijk te fietsen. En dan moeten we daar nog gebruik van maken. Tot zover in de eerste ronde, voorzitter.
Dank u wel, meneer Sluiter. Dan de heer Vreeman van de Dorp Plattelandsbeweging.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het vanavond over de financiën gehad. In hoeverre is dit onderdeel ook in zijn totaliteit kostendekkend, hebben we het vanavond over gehad. Nou, die vraag kunnen we hier ook neerleggen. Ten meer daar
ons verhalen bereiken dat er qua aantal overnachtingen niet altijd even adequaat wordt gecontroleerd. Hoor ik vanuit de sector. Kan de wethouder ons daarover inlichten hoe de controle qua aantal overnachtingen, hoe dat plaatsvindt? En hoe betrouwbaar zijn dus de cijfers ten opzichte van andere gemeenten in de regio. En we hebben het zo net, hier werd het ook al genoemd. Wat dat betreft was de heer Sluiter ons voor. Het IDINC, daar schijnt nog steeds een bestemming op te zitten van 170 wooneenheden. CQ zouden daar terecht kunnen. Kunt u daar wat over vertellen? Gezien ook naar wij weten dat de eigenaar landelijk in de Telegraaf wordt hij genoemd de neus. Dan weten we wellicht hoe daar de situatie is. Kunnen we daar wat mee of is dat een doodlopende weg? En het gaat met name dan natuurlijk om het particuliere initiatief. Waar je in de recreatieve sector toch van afhankelijk bent. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vreeman. Dan het CDA, mevrouw Elstak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de fractie van het CDA is eigenlijk heel blij dat dit onderwerp inderdaad weer eens op de agenda is gekomen, hier in de commissie. En dank daarvoor meneer De Lange dat u het aangekaart heeft, want anders was het niet zo snel gekomen. Wat wij eigenlijk heel erg belangrijk vinden is het merk Achterhoek inderdaad. Maar we kunnen ook zeggen van merk Oude IJsselstreek, hè, want de Achterhoek is groot. Als je in Lochem rondloopt, denk je niet zo gauw, nou ik ga nou ook eventjes een uurtje naar de Oude IJsselstreek. Dus ik bedoel, dat is heel erg belangrijk, dat we ons eigen merk sterk maken. En ik ben het eigenlijk met meneer De Lange eens, moet ik wel eerlijk zeggen, het stage verhaal van wij willen stagiaires hier en kunnen we dan niet in het hoogseizoen de overnachtingen en dan in het laagseizoen hier studenten huisvesten. Want in het hoogseizoen zijn ze zelf op vakantie, neem ik aan. En dat doet goed. Waarom doet dat goed? Omdat je dan, dat spreekt zich rond en dan kan je misschien met wat leuke zaken en de jonge lui hier ook naartoe trekken. Want kijk, die fietspaden zijn allemaal hartstikke leuk en daar ben ik het ook helemaal mee eens dat die er zijn. Maar we moeten ook iets, met alle respect, wat spectaculairs verzinnen. En dat zie ik nog niet zo heel erg hier komen. Ja, de familie entertainment, maar ja, wat houdt dat in? Met z'n allen een beetje paintballen en weet ik veel wat ze gaan doen. Nee, maar ik bedoel, dat is voor mij het familie gebeuren. Ja, ik vind er geen reet aan, maar ik bedoel, wat willen we eigenlijk? Willen we interessant zijn? Willen we een ijzerstad zijn of dorp of gemeenschap? En dat heb ik al vaker gezegd. Ik zou wel wat meer schwung willen. En ik vraag ook aan de wethouder, die houdt volgens mij ook wel van wat buiten de lijntjes kleuren. Ik zou wat meer buiten de lijntjes willen kleuren. En dat heb ik eigenlijk nog niet zo gehoord van mijn mede-fractiegenoten. Of niet, geen fractiegenoten, raadsfractiegenoot. Excuus. Wat er is goed en daar ben ik blij om. Maar wat er moet komen, dat is eigenlijk veel interessanter. En wanneer komt dat? Wanneer zullen we daar eens aan gaan beginnen? En ik ben heel erg nieuwsgierig naar de volgende ideeën. En ik kan niet zeggen, ik wil eraan meewerken. Maar ik verheug me wel op een lekker spannend boek, zal ik maar zeggen. Nou, en de wethouder die gaat het vast vertellen zo. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Elstak. Dan geef ik graag het woord aan wethouder Havendeel.
Lekker spannend boek. Het laatste boek wat ik gelezen heb is De Sok van mijn vader. Dat is in ieder geval een neef van mij heeft dat boek geschreven. Maar of niet spannend was. Nou, ik kan hem u wel aanbevelen. Maar ik weet wat u bedoelt, mevrouw Elstak. Maar ik maak het rondje en kom er uiteindelijk bij u uit. U zegt van buiten de lijntjes kleuren. Nou, dat is ook wel een uitdaging natuurlijk. Hè. Meneer De Lange, dank u wel voor het compliment. Wij zijn het op heel veel... op dit dossier zijn we het volgens mij met elkaar eens. Op heel veel onderdelen. Maar dat wild eten, hè, dat, die campagne wild eten... en dan zeg je van nou, dat was u wel dat glas wijn en dat lekkere reepoutje. Daar zou ik wel zitten, maar dat doen we al 43 jaar. Hè.
Dat kan ook een kroketje zijn als je het maar wild doet.
Wel een vleeskroketje. En, maar dat doen we al 43 jaar. En dat, we hadden, nog niet zo lang geleden hadden we een ontmoeting... met de nieuwe gedeputeerde in dit dossier, de heer Drent. Die kent u allemaal wel. En die kwam ook met een verhaal. Ja, je moet wel wat anders. Een beetje buiten de lijntjes kleuren en onderscheid je nu maar eens een keer. Dus hij daagde ons als portefeuillehouders ook uit. Daar was ik al blij mee. En, maar toen zei hij ook van stop nou met dat gedoe met, die, met dat wild eten. Want dat komt niet meer op af. Nou, ze vielen allemaal van de stoel af. Want dat is kennelijk nog steeds een heel succesvol artikel. En dat doet het heel erg goed. Neemt niet weg dat je bijvoorbeeld als het gaat om de smaak van de Achterhoek... en dan sluit een beetje aan bij de opmerking van de Partij van Arbeid... dat dat ook een trend is die gaande is. Hè. En in de kader van gala, een gezond leven, maar ook met sport... en ook een suikervrije, suikervrije en suikerarm kantines bij de scholen... om daarmee te beginnen. En dan ook met voedsel van onze lokale boeren. Is enerzijds ook goed voor de gezondheid... maar anderzijds ook goed voordat we ons weer in die zin ook manifesteren. En die ontwikkelingen zijn nou ook gaande. En dat is ook wat dit beleidsveld doet. Ook de verbinding leggen met andere beleidsvelden. Dat gaat ook bijvoorbeeld met de agrarische sector, maar in dit geval ook met onderwijs. Dan is 1 en 1 3. Dus dan hang je het niet alleen maar aan de vrije tijdseconomie, maar dan gaat het ook wat breder. En dan kom ik ook een beetje op de opmerking van de heer Vreeman. Die zegt, ja, moet het dan kostendekkend zijn? Nou, volgens mij moet je niet zo naar deze sector kijken. Want omdat je zo breed met die sector bezig bent, dan is het niet zo van elke euro die we ophalen met die overnachtingen. En klopt dat allemaal wel? Nee, volgens mij klopt dat nooit 100%. Daar heb ik ook gelijk mijn antwoord gegeven. En daar moet je het voor doen. Ik denk dan van de kosten gaan voor de baat. Je moet investeren in die sector. En dat doen we ook op het gebied van de agrarische sector, maar dat doen we ook op het gebied van de industrie. En ook deze sector. En deze sector die kan er wel een tandje bijplussen. Maar dat zag je ook aan de cijfers. Er zijn verhoudingswijs, doen wij het niet zo best in de Achterhoek. Laat dat maar zo formuleren. Maar als je ook kijkt wat we aan aanbod hebben, en de heer Sluiter die doelde er ook al op. We hebben niet zoveel aanbod, we hebben niet van die grote campings, maar we hebben ook niet een onderscheidend vermogen. De lijntjes kleuren. Daarom ben ik wel blij dat in ieder geval u ingestemd hebt met onze begroting. En ook met de doorontwikkeling van de Drue Industriepark. Want daar hebt u het college ook opdracht gegeven om kijk eens van wat je daar nog kunt. En u hebt daar ook te laten heel erg hoog gelegd. Dus daar willen we wel wat mee. Dus en mogelijk levert dat dan ook dan buiten de lijntjes kleuren op. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we ook bijvoorbeeld met collega's in Winterswijk. Want die zijn met de steengroeven bezig. En wat is niet mooi dat je een aantal initiatieven in de Achterhoek, Steengroeven, Oude IJsselstreek, misschien met de doorontwikkeling van dit, en nog een andere gemeente die ook met een initiatief is, dat je dat aan elkaar clustert. En ik zeg, doen we een strikje omheen en dat vermarkten we dan in de Achterhoek en op de Duitse beurzen, daar komen onze mensen op af. Ja, en hoe we dan tellen, hoe dat dan gaat, meneer Veldhoos, ik neem aan dat Helga dat ook voor zijn rekening neemt, maar dat weet ik ook niet hoe dat precies gaat. Ja. Maar dan nog even over die verblijfsaccommodaties. Want ja, daar ben ik ook wel met de heer Lange eens. Ja, daar zitten we echt aan de achterste mem. Dat is echt, stelt niet zo heel veel voor in de Oude IJsselstreek. En dan doe ik alle goede initiatieven dan natuurlijk tekort als ik dat zeg. Maar als je kijkt van bijzondere vormen van overnachtingen. Die zijn er niet echt in onze gemeente. Dus daar kunnen we wel een tandje bij zetten. En er zijn in ieder geval wel twee initiatieven in onze gemeente. Eentje in de buurt van de Heelweg. Daar is in ieder geval een plas, die is van onszelf. Daar kunnen we wat. Daar zijn we ook aan het onderzoeken van wat we daar kunnen. Maar daar zijn we nu aan het kijken van of er milieutechnische bezwaren zijn. En dan moeten we nog beslissing nemen van gaan we daar iets met recreatie doen. Dan wel met woningbouw. Maar mochten we nou voor dat laatste kiezen, of voor de eerste kiezen, de recreatie. Dan gaan we ook partijen uitnodigen. Zoals u dat ook die suggestie hebt gedaan. Van daag mensen uit of... We schrijven een tandem uit of anderszins om daar wat te doen. Een andere ontwikkeling is, dat bent u volgens mij ook door de initiatiefnemer over bijgepraat. Dan is er in ieder geval de nettere Sander Grint, Azewijn. Die willen naast de uitbreiding van het gat ook iets doen met bijzondere verblijven. En dat enerzijds is de bedoeling dat er in ieder geval min 40 graden Celsius dat die gaat verhuizen naar die locatie. Maar dat ze ook daar aanpalend aan het water ook een bijzondere vorm van verblijf willen gaan organiseren. Daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat is een initiatief uit de markt. Ik denk van, hè, dat is de eerste steen in de vijver. Maar dat is nog wel te weinig. Dus we moeten het nog flink een tandje bijzetten als dat betreft. Uw suggestie met betrekking tot de studenten. Dan denk ik, ja, dat is hem. Maar dan kan ik u ook wel meenemen met een andere ontwikkeling. Want u hebt ons ook opdracht gegeven om na te denken over... dat de markt meteen moet nadenken over de hotelfaciliteit op deze plek. Daar komen we volgend jaar nog met een notitie naar u toe van wat daar de ontwikkelingen van zijn. Maar een ontwikkeling die daar op aansluit is dat er is vraag uit de markt komen. In eerste instantie vanuit de ziekenhuizen en vanuit Nijmegen, van de universiteit. Die hebben behoefte aan plekken waar studenten, artsen in opleiding en mensen die in die takken van sport zitten, dat die op een of andere manier kunnen tijdens hun opleiding ook hier kunnen stage lopen, kunnen werken, maar ook ergens kunnen slapen. En wij noemen dat dan een campus, hebben wij dat genoemd. En in contacten met de industrie, zegt de industrie eigenlijk hetzelfde. Wij hebben behoefte aan mensen die hier het vak komen leren of een stageopdracht doen of whatever. Die moeten wij faciliteren in huisvesting, want er is bijna niks. Een bedrijf uit de Borg die heeft een aantal huizen gekocht en daar heeft hij die mensen neergezet. Maar het liefste zegt hij van, zou ik die jongelui bij elkaar zetten? Want dan hebben ze ook wel aan elkaar, dan kunnen ze ideeën uitwisselen. En dan gaan ze samen de Achterhoek ontdekken en dan gaan ze wellicht hier die afstuderen, maar dan komen ze wellicht ook nog wel terug. Ook een soort van campus idee. Nou, nu hebben we in ieder geval ondergetekend samen met de portefeuillehouder uit Doetinchem, hebben we het idee opgepakt van, laten we nog gaan kijken van in hoeverre die twee initiatieven die er zijn, of we die regio breed kunnen wegzetten. En of die ook bijdragen aan enerzijds de doelstellingen die wij hebben. Ja, dan kun je bijvoorbeeld die campussen, die studenten die in de campussen, die kun je in de dalmomenten in een hotel douwen of in andere accommodaties. En dan in het hoogseizoen. In het hoogseizoen heb je toeristen op diezelfde locatie zitten. Dan heb je in ieder geval de business case rond. Nou, dat is in ieder geval een idee waar we wel nu aan werken. Daar ben je als overheid dan weer actief in, omdat de markt dat niet oppakt. Maar in principe zijn we toch wel van dat die sector ook de markt moet bedienen en de markt ook zelf aan moet kunnen. Maar soms moet je als overheid toch een zetje geven. En dat zetje geven, dat gaat ook om de kwaliteit van de huidige campers, het beperkt aantal campings wat we hebben. Die kwaliteit die is, hoe zeg ik dat zo heel mooi, die is divers. Ja. En die is divers. En wat we nu doen is, wat we een aantal camping-eigenaren aangeboden hebben, is van, dat is ook een project wat we samen in de regio doen, dat we een soort van foutje uitdelen, waarin iemand bij hen op bezoek komt, een vrijblijvend gesprek heeft met van, goh, hoe staat het erbij, wat zijn uw ambities, waar loopt u tegenaan, waar kunnen we u mogelijk in helpen. En de persoon in kwestie, die heeft een heel netwerk achter zich, ten aanzien van mensen die iets verstand hebben van PR, maar ook hoe je gewoon een bedrijf moet runnen of beter kunt runnen, hoe je bijvoorbeeld je product zou kunnen opwaarderen. En wij hopen ook dat daarmee dat we ook een kwaliteitsslag gaan brengen, in ieder geval in de bestaande campings. Ja. Er is ook nog een camping genoemd, Idink, en nog eentje was er genoemd, twee keer, nee, Idink, en daar komen we maar niet aan. Daar heb ik dan wel het antwoord ook wel mee gegeven, ja. En misschien dat de burgemeester ooit nog weer een keer een brief over heeft ontvangen. Maar in ieder geval, die meneer met die grote neus, die zit er op een of andere manier nog tussen. Dus daar branden we ook onze vingers niet aan, voorzitter. Ja, die komt ook nog, ja. De Duitse markt. En er was voornamelijk ook Jaap Veldhoos, die had het daarover. Ja, die komen hier eerst niet zo eten, want dan kunnen ze zelf het best volgens mij. Ja. Maar ze komen wel op bezoek. De Duitsers zijn heel erg gecharmeerd van de Achterhoek. Maar Ze komen dan ook wel vooral in Winterswijk. En ze komen dan ook wel vooral in, nog wel in Dingsflo. En niet zozeer in de Oude IJssteek. Dus daar komen ze wel. Er wordt ook wel geregistreerd van waar komen ze allemaal vandaan. Want ik ben van de zomer nog met een collega nog aan de rondjes fietsen geweest. En dan vragen we altijd aan de recreatieondernemers en aan de horeca van waar komen uw klanten vandaan, et cetera. En dan zitten altijd Duitsers bij. Dus die komen er wel. Die komen dan fietsen. En die komen op de fiets. En mevrouw Elstak zei ook van ja, hou nou eens op met dat fietsen. Dat kennen we ondertussen wel. Je moet ook andere producten ontwikkelen. Daar ben ik ook volledig met u eens. We moeten een product ontwikkelen dat ons onderscheidt. Dat mensen zeggen, hé, daarvoor kom ik naar. Ja, we zijn geen Amsterdam, we zijn ook geen Zaanse Schans. Maar je zou wel wat producten kunnen ontwikkelen die iets meer lef hebben en ambitie uitstralen. Dan alleen maar het stap als stipwerf, zeg ik wel. Dat je heel bescheiden bent. Dus we mogen wel wat laten zien. Maar dat betekent dat je ook de kosten kan voor de baten. Dan moet je op een of andere manier iemand zo ver zien te krijgen dat die gaat investeren. Wel. Wat we nu wel aan het doen zijn met elkaar is, daar hebben we als portefeuillehouders afgesproken, is van, kijk nou eens in jouw begroting, gemeente, en in uw ambities. Wat hebt u nu afgesproken met de raad? En waar hebt u ook geld bij gezet? En dus met andere woorden, de raad heeft ermee ingestemd om dat te gaan doen. En je hebt er ook geld voor. Dus wij noemen dat laaghangend fruit. En ga met dat laaghangend fruit, doe dat in een doosje met een strikje erbij. En daar gaan we naar de gedeputeerde toe. Want die heeft ons uitgedaagd. Maar die wil graag een soort van, ik mag het niet noemen een regio-deal. Maar die wil wel een soort deal met ons maken. Zo van waar hij met ons de komende 4-5 jaar mee aan kan werken. En dan heb ik gezegd, nou, dus dat betekent niet alleen werken, maar dat betekent ook dat je de portemonnee moet trekken. Ja, dan zegt hij van, nou, de provincie is geen flappertap, maar we hebben wel gezamenlijke ambities. Nou, dus dat doen we dan ook. Dat we zeggen van, kunnen we niet datgene wat we zelf doen, kunnen we dat niet uitvergroten en kunnen we niet samen met, in dit geval met de provincie Gelderland, ook voor cofinanciering in aanmerking laten komen. En dat zijn dan juist die projecten die dan ook onderscheidend zijn. Dus buiten de lijntjes. Omdat hij wil voorkomen dat wij spreken, de collega wethouder van Winterswijk, die komt met de collectebus bij de provincie. En dan zegt hij, ja, potverdorie, maar in de Oude IJssteek willen ze wat, in het Doetinchem willen ze wat. Jullie moeten, wanneer jullie samen vinden dat een idee van Winterswijk en dat idee van de Oude IJssteek een goed idee is, dan heb ik ook legitimatie van handelen. Dus hij dwingt ons ook om in ieder geval ook die samenwerking beter op te pakken. Ja. Dat is in ieder geval wat momenteel speelt. Strooien die werknamen, ja, daar hebben u gelijk in. Ja, de strooien is in ontwikkeling. We zijn al heel erg blij dat er nu een enthousiast bestuur is. Met ook allemaal nieuwe mensen, ook een paar jonge mensen. Dus ik verwacht dat die dat ook al oppakken. En dat die website niet actueel is, ja, dat is denk ik iets waar ze dan zelf wel goed naar moeten kijken. Ja. Ja. Voet had ik al iets gezegd, Iris Bos heb ik gezegd. Ja, Zutphen is ook een Achterhoek, ja, inderdaad. Kostendekkend heb ik gezegd. Dan laat ik er nog een paar voor Helga over. Nou, voorzitter, dit waren ze van mij uit mijn hoofd. En dan is er vast nog wat blijven liggen.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Oldenhaven.
Dank u wel. Wat is blijven liggen? Sowieso een vraag van meneer De Lange van uitnodigend beleid. Is er over nagedacht, hè? Planologisch? Ja, zeker is er over nagedacht. Hè? Uitnodigingskader, recreatie en toerisme zijn we mee aan het schrijven. En we lopen wel tegen wat beperkingen aan. Er zijn nog vaak incidentele uitzonderingen. Maar we zijn bezig met het uitnodigingskader aan het maken. Gaat niet zo snel, maar het heeft zeker onze prioriteit om daar mee te komen. Dan even zien, meneer Veltos. Hoe wordt het gemeten, hè? Dagverblijf, de monitor. Er is een ZKA-monitor, die wordt tweejaarlijks gehouden. Dat is ook een onderdeel van de vrije tijdsagenda, wat we dus gezamenlijk doen. En dat is in de vorm van een interview. En er wordt ook gekeken naar evenementen, naar horeca, dagbezoek, et cetera. Dus, en die wordt tweejaarlijks herhaald. Even kijken wat er verder is. Hoogte toeristenbelasting en de uitgaven. Dat is in balans, dus daar houden we zeker ook rekening mee. Het zou alleen wel mooi zijn als we dus meer bezetting hebben. Bezettingsgraad is wel gegroeid de afgelopen jaren, maar het aantal locaties, verblijflocaties, is niet gegroeid. En juist daar zou wel winst te halen zijn, want dan kunnen we ook vernieuwende concepten voor nieuwe groepen die ook wat andere bestedingen hebben. Even kijken. De groene loper was ooit eens een werktitel. Dat is de rode loper die we ook voor allerlei andere ondernemers gebruiken. Voor midden- en kleinbedrijf. Dat was een vraag. Even zien wat we nog verder. Doelstelling 3000 banen van de PvdA, die werd nog genoemd. Liggen we op schema? Personeel invullen vacatures is gewoon op dit moment wel een probleem. Ik zou het even moeten uitzoeken of we echt op schema liggen. Maar wat we wel hebben geconstateerd, zeker regiobreed, is dat er heel veel behoefte is aan personeel en ook alle manieren om het een stukje opleiding et cetera te geven. Dus dat heeft zeker aandacht daarin. Even kijken, foodregio hebben we ook gehad. Camping Eating hebben we gehad. Totaliteit kostendekkend hebben we het over gehad. Ja, inderdaad, CDA kwam met een vraag, hè, van waarom merk Achterhoek. Ik zou ook de VVV promoten. Het is zodat wij voor de toerist hier lokaal VVV Oude IJsselstreek als een website hebben. Dat is voor de consumenten. Heel vaak ook met een link richting Achterhoek toerisme. Dus dat is wat we lokaal doen. Maar we spreken ze ook aan, juist de doelgroep. Dus voor kinderen iets meer op kids gelukt of meer op inzicht. En op die manier ook meer thematische benadering. Maar het is een hele grote website, VVV Oude IJsselstreek, zowel in het Nederlands als in het Duits. En er zijn ook vorderingen in gemaakt dat het ook op Google goed vindbaar is. Dus als je iets zoekt, dan kom je daar gauw op. En mocht je nog weer verder door willen, dan zit er ook nog weer een link richting Achterhoek Toerisme. Maar we hebben lokaal inderdaad al onze aanbod ook online staan. Ja, even kijken. Ik zag iets van stagiaires. We hebben natuurlijk een samenwerking met Saxion, kennis- en innovatiewerkplaats, waar we mee samenwerken. Echter nog niet voor verblijf erbij gezorgd. Maar het zou kunnen. Volgens mij heeft Jaap nog een... Oh, meneer Veldhorst een vraag.
Meneer Veldhorst, lokaal belang.
Nou, heel graag. Sorry, mevrouw Oldenhaven. Ik had nog één vraag openstaan over de camperplekken. Ik was eigenlijk wel benieuwd of die ook op de bestaande opgewaardeerd werden. En of dat er alleen maar nieuwe bij komen. En we mogen nog even reageren op... dan ben ik het kwijt. Oké, laat het even hierbij.
Dan
doen we in de derde helft.
Nou, dan wordt dit even een interruptie. En dan komt er straks nog een tweede ronde. Misschien dat u dan de vraag weer helder heeft. Ja. Mevrouw Olhaven, de camperplaatsen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De bestaande camperplekken, die zijn van een niet zo hoge kwaliteit. Er zijn camperzuilen. Die waren achterhoekbreed ook in de Achterhoek neergezet. En ze verdienen een update. En dat gaan we niet achterhoekbreed doen. Dus dat wordt lokaal opgepakt. We zijn bezig met camperplekken aan het water. En we nemen ook zeker deze camperplekken op andere plekken mee. En dan gaan we ook kijken of het de juiste plek is om het aan te bieden en in welke vorm en wat er ook verder nog eventueel bij zou moeten zijn. Dus aan waterstroom, eventueel andere voorzieningen. Ja.
Dank u wel. Dan ga ik even kijken of er nog behoefte is aan de tweede ronde aan de zijde van de commissie. De heer Lange.
Ja, voorzitter, ik herhaal maar even wat mijn drijfveer was. Ik zou graag de economie willen stimuleren en met name diversificatie in de werkgelegenheid aanbrengen. En als je dat wil doen in de dienstverlening, dan is er niet zo heel veel voor ons te bedenken anders dan recreatie en toerisme. En eerlijk gezegd had ik gehoopt dat we vanavond iets meer voortgang hadden gehoord dan wat we nu hebben gehoord. Ik mis ook een beetje de ambitie, hè, als ik het nu zie, dat we pakweg minder dan 150.000 euro aan belasting innen. Daar had ik graag de ambitie willen horen. Dat moet over 3 of 4 jaar 500.000 zijn. Niet omdat, nog ineens om de euro's hoor, maar voornamelijk om die ontwikkeling te stimuleren. En eerlijk gezegd, uit de presentatie en wat ik hier gehoord heb, heb ik niet het idee dat er zicht is op een significante uitbreiding van het aantal overnachtingen in onze gemeente. De ideeën en de plannen die er zijn, zijn nog in een uiterst pril stadium en nog ver weg. Dus dat viel me eigenlijk een beetje tegen. Ik had deze wethouder dat compliment gemaakt over zijn daadkracht. Maar gelukkig zijn nog een paar jaar voor de volgende verkiezingen. Dus hij heeft nog enige tijd om dat alsnog tot stand te brengen. Maar ik zou graag zien dat het, met name die verblijfsrecreatie, dat het echt de aandacht krijgt die het verdient. Een van mijn vragen is niet beantwoord. Dat is de vraag van, zou het nou toch niet beter zijn geweest om niet het inwonertal als maatstaf te nemen om de kosten van de recreatieve activiteiten in de Achterhoek te verdelen, maar meer de opbrengst van de toeristenbelasting. Want ik heb de indruk dat wij nu wel het volle pond betalen, maar niet de opbrengsten kunnen genereren die anderen wel genereren.
Dank u wel. Kijk even naar de zijde van lokaal belang. Nee, pro. Nee, Partij van de Arbeid. Niet, VVD. De heer Sluiter.
Ja, voorzitter, ik blij met de beantwoording en ook met enkele opmerkingen. Laat ik vooropstellen dat wat ons betreft in ieder geval ook een kwaliteitsslag gemaakt mag worden. Er werden ook wat voorbeelden genoemd van, met name werd dat van Netterden genoemd, hè, toch wel een bijzondere plek. Maar aan de andere kant moet je ook zeggen dat daar zal best wat recreatie toegestaan worden, maar de eigenaar zegt van ik wil het ook wel heel beperkt houden. Dus dat helpt ons wel een stukje vooruit, maar het is maar een klein onderdeel. Het is niet de grote klappen waar we eindelijk op hopen. Ik zou in ieder geval mee willen geven van probeer ook de recreatiebedrijven een soort kwaliteitsslag te maken. Want als je nu wel eens langs, ik noem het dan maar, campings komt rijden. Ja, en als er flink gesnoeid is, dan denk je bij jezelf wel eens van, kan dit allemaal wel en mag dit allemaal wel in deze tijd? Dus wat dat betreft zou ik graag in willen zetten op die kwaliteitsslag. En met meer, niet zozeer mensen die daar een jaarprogramma hebben, maar mensen die ook gewoon wat veel wisselingen in zitten, wat veel gezinnen komen om in deze omgeving te verblijven. En daar profiteren we dan met z'n allen wat mee. Dus dit zou ik u nog mee willen geven.
Dank u wel. Kijk naar de Dorp- en Plattelandsbeweging. De heer Vreeman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank voor de uitvoerige beantwoording. Het moet ons van het hart dat wij als gemeente in ieder geval niet op de ondernemersstoel moeten willen gaan zitten. Maar we zullen de ondernemers wel moeten faciliteren. En dat dan in ieder geval de ondernemer zich aanpast aan de vraag ook uit de markt. Want we komen nog te vaak, ook in de zomerperiode, tegen dat met name horeca-ondernemingen de deur gewoon gesloten hebben en dat je daar niet eens in het dorp een kop koffie kunt drinken. De ploeg in Vassenveld kun je altijd terecht. Maar als ik dan kijk naar Zulvolde, waar diverse horecazaken in de zomer gewoon de deur dicht hebben, ja, dan dat stimuleert dan natuurlijk niet. En daar zouden de ondernemers toch ook nog een flinke stap kunnen zetten, wat ons betreft. En om die toeristen dan te trekken, is het ook wel handig om dan bijvoorbeeld die brede fietspaden die ik in een ander onderwerp al eens een keer naar voren heb gebracht, om die te proberen met Brussels geld hier voor elkaar te krijgen, zodat we daar als regio van profiteren. Want een breed fietspad nodigt uit om de toeristen op de fiets te lokken. Nou, wat is er mooier als je dat dan ook nog kunt doen met geld uit Brussel, dat voor 50% dan bereid is om daaraan mee te betalen. En wat wij nog missen is, we hebben één grote activiteit die meerdaags hier toeristen trekt en publiek trekt. Maar laten we alsjeblieft proberen om nog meer meerdaagse evenementen hier van de grond te krijgen. Er is gewoon wel belangstelling voor en er is ook markt voor. Maar hoe kunnen we dat samen met de ondernemers hier in de Oude IJsselstreek nog verder gaan uitmarkten? Het zal wel geen Nederlandse woord zijn, maar vermarkten bedoel ik. Dat was het eigenlijk, wethouder. Ik hoop dat u daar wat mee kunt en de suggesties die ik hier op tafel leg, dat u daar wat op in kunt gaan. CQ, mevrouw Oldenhaven.
Dank u wel. Dan kijk ik tot slot nog naar het CDA, mevrouw Elstak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de beantwoording van de vragen natuurlijk. Ik zit even met iets in mijn maag wat de Lange heeft gezegd over niet daadkrachtig. Wij hebben in het verleden niet zo heel veel budget beschikbaar gesteld voor recreatie en toerisme als raad. Daar is wel iets verbetering in gekomen. Maar ja, je hebt altijd geld nodig, wil je plannen uitvoeren. En ik vind het idee van meneer Vreeman met dat Brussels geld, daar hou ik wel van. Brussels geld, klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel, als het op de plank ligt en het kan hier naartoe komen, nou pakken zou ik zo zeggen. Maar eigenlijk meneer De Lange, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Met van... Ik is eigenlijk een vraag aan meneer De Lange, hoor, niet aan het college. Van, hoe heet het zo gauw? Ja, ik vind dat het... Eigenlijk zegt u, ik vind dat het een beetje stilstaat. Nou vind ik dat ook. Maar is dat daadkracht? Of is dat gewoon, er is geen geld en we kunnen niks doen? Of is dat, de plannen zijn zo geëikt? Of, wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Meneer De Lange. Voorzitter, wat bedoelt meneer De Lange er eigenlijk mee?
Ja, het is wel een beetje een bijzondere versie, een soort omgekeerde interruptie. Ik weet niet of meneer De Lange hier graag op wil reageren.
Op mevrouw Elstak altijd. U heeft gelijk als u zegt van nou, we hebben jarenlang niet zo heel veel budget uitgetrokken voor recreatie en toerisme. Dat had misschien eerder aan de orde moeten komen, juist omdat het ook die andere maatschappelijke effecten die ik zo graag wil nastreven met zich mee kan brengen. Daar zijn we met z'n allen bij geweest. Ik kan flauw zijn, kan zeggen, uw fractie heeft altijd in de coalitie gezeten en die had daar wellicht wat meer aan kunnen doen dan mijn mini-fractie. Maar dat is zo. Je hebt eerst budget ook nodig. Je hebt eerst de wil nodig om er wat aan te doen. Dan heb je budget nodig. En dan ook het enthousiasme om daar werkelijk mee aan de slag te gaan. Nou ja, dat enthousiasme, dat proef ik wel. Het budget is een heel klein beetje gekomen. En als we nou veel meer toeristenbelasting binnenhalen, dan kunnen we misschien volgend jaar weer een beetje meer doen. En groeit het zo langzamerhand de goede kant op.
Dank u wel. Mevrouw Elstak.
Kijk, dat was nou wat ik wilde horen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Havendeel.
Ja, dankjewel voorzitter. Even kijken, was er nog even blijven hangen. Ik ben het ook met de heer Lange eens als het gaat om die economie stimuleren. Want daar is het natuurlijk om te doen. Hè. Onder andere ook om te doen. Want volgens mij hebben we de toeristische sector tegenwoordig iets van 6% van de werkgelegenheid in onze gemeente. Dat is natuurlijk wel heel erg weinig. Dus dat kan ook veel meer. En dan heb je natuurlijk niet vandaag op 10% zitten, maar... Hoe meer diversiteit, hoe minder afhankelijk je bent van een aantal grote sectoren. Dat is in ieder geval de maakindustrie en de zorg en alles wat erbij hoort. Dat zijn toch wel de grote jongens in onze gemeente. Dus wat dat betreft ben ik het echt wel met u eens. En je krijgt dan ook hoe meer toeristen je hier naartoe haalt, die een andere soort van economie, die zijn ook weer goed voor het in stand houden van je voorzieningen namelijk. Hè. Maar daar speelt namelijk ook mee. Het is ook win-win. Het is niet alleen maar... Fijn dat ze hier op bezoek komen en omzet genereren en dan weer weg zijn. Maar ze houden ook onze voorzieningen niet voor in de lucht. Dus dat zijn ook dingen die vaak in dit soort sessies niet aan de orde zijn. Maar dat is wel een belangrijke speler daarbij. En de heer Vreeman die zei ook nog van... je zou ook nog meer activiteiten moeten organiseren waar mensen op af kunnen komen. Wel, we hebben een aantal grote, maar er kan nog wel wat bij. En collega Olga die had ook al wat aangemerkt. We hebben ook in ons beleidsplan, ook in de begroting, een aantal... dingen opstaan, de IJzerbiennale en die spektakeltour, dat moet terugkomen en dat moet jaarlijks zijn, niet incidenteel. Er wordt nu ook aan gewerkt en de sterkste man die kan daarbij. En dan moet je een periode, stellen wij ons voor dat je in de Achterhoek komt, dan zeggen mensen, oh je in de Achterhoek moet je zijn, dan moet je in die periode moet er zijn. Want dan is in die gemeente daar aan de IJssel daar, helemaal daar tegen die Duitse grens aan, dat is in die periode zijn er altijd activiteiten. Dus dat mensen dan in hun vakantie, maar ook onze eigen inwoners, dat die denken van, hé, maar in die periode ga ik niet weg, want dan is er altijd van alles te doen. En dan creëer je ook een situatie van zwaan kleef aan, dat mensen daarop kan voorsorteren. Ik weet, ik heb in de vorige periode, ik heb
Nog een paar maanden geleden zat ik nog in het bestuur van Winterpop, daar zit ik niet meer in. Vanwege allerlei dubbele petten en zo, dat is niet handig. Maar ik weet in ieder geval dat nu al, voor het volgende seizoen, tal van campings en bed and breakfasts en plekken bij de Rode Leeuw te Borg al gereserveerd zijn voor die editie. Dat mensen van veraf daar al komen. Dat gebeurt dus. En wat is niet mooie? Dat bij wijze van spreken in de maand juli of augustus, zeg maar, dat je in een achterhoek geen plek meer kunt krijgen, want in de oude rijsteken is van alles nog wat te doen. Dat zou eigenlijk iets moeten zijn. Maar dat kunnen we ook niet zelf. We hebben daar nu wel in ons beleidsplan wel opgeschreven dat we in ieder geval de DRU vragen om het initiatief te nemen. En dat kunnen ze ook niet zelf, want die zoeken daar marktpartijen bij. Ja, de Stroika zich daar mee bemoeien. Maar ook initiatief als Sterkse Man die gaan meedenken. Dus er zijn ook een aantal partijen die zeggen van ja, daar zien wij wel brood in. Maar dat gaat niet vanzelf. Wij zullen toch in het begin ook een beetje het smeermannetje, smeerolie moeten geven. En af en toe ook een beetje aanjaaggeld erin moeten stoppen. Om in ieder geval het succes te laten zijn. En dan kun je heel langzaam de handen ervan aftrekken. En dan staat het. Maar dat is wel een proces ook van lange adem. Dus dat moeten we elkaar ook gunnen. En ja, als het gaat om van grote klappers maken. Ja, ik zou ook graag een grote klapper maken. Maar die is er nog niet. Er is niet een grote recreatiebedrijf of wat dan ook die zegt van in de Achterhoek en de Rauwrijsteek, daar zou ik graag willen zijn, want boer Jansen daar aan het water, die stopt ermee en we gaan daar wat doen. Ik breng maar wat. Maar het gaat ook om ruimte die je dan in beslag neemt. En onze huidige bestemmingsplannen die we hebben, die laten grootschalige ontwikkeling nog niet toe. Dus als we daar wat in willen, zullen we ook bestemming van technisch wat moeten. Ik kijk ook naar rechts, want onze mensen die weten dat. Kamperen bij de boeren kan. Maar als je zegt van ik wil een camping van 20 hectare gaan organiseren, dan hebben we wel een probleem met elkaar. Dus nu zit die ruimte er nog niet in. Dus als we dat willen, als zo'n partij er is, als die er al is, ja, dan zullen we wel wat moeten bewegen. Nou, de vraag is van of dat een goede ontwikkeling is. Maar in ieder geval, als je dat zou willen, dan moet je nog wel wat in de bestemmingsplansfeer. Maar het gaat ook om kwaliteit. En daar had de heer Sluiter maakte ook een opmerking over. En ik weet precies op waar hij het over doelt. In ieder geval, die campingondernemer, de heer Sluiter, die heeft ook gebruik gemaakt van die foutjes die wij ook aanreiken. Van de verbeteren van je eigen plek. En wat kun je daar, meer de vitaliteit. En die camping is ook wel een beetje. Die heeft ook extra aandacht voor ons. Want dat is een aantal campers die al heel lang in onze gemeente zijn, die zijn van sommige mensen ook een toevluchtsoord geworden. Zo van, ik heb even geen huis. En ga daar maar zitten. En dan heeft de gemeente of de corporatie heeft op dat moment geen woning. En dan zijn wij al blij dat in ieder geval de persoonlijke kwestie even geholpen is. Maar dat is natuurlijk geen definitieve oplossing. Dus daar moeten we ook wat mee. Dus dan hebben wij ook weer een verantwoordelijkheid. Dus wij kijken daar wel naar. Dus dan, als we dan kijken van we gaan zo'n camping opnieuw tegen het licht aanhouden, zeg maar, om het te verbeteren, op een hoger niveau te tillen, dan gaat van alles bewegen. Dan moeten we ook op een aantal andere fronten schakelen. Dat gaan we ook doen, maar dat is niet van vandaag of morgen geregeld. Dat laat ik dan wel eerlijk eens zijn. Want we weten ook hoe de huizenmarkt in elkaar zit. Ja. Dat is even over die kwaliteitsslag. Ja. Ja, u had nog over die fietsverbinding. Ja, ik ben het gewoon met u eens. En dan zie je maar dat in ieder geval vrije tijdseconomie en die andere beleidsvelden, die snelle internationale fietsverbinding waar u op doelt. Ja, dat is echt een ding voor de regio. Want de regio die pakt dat op. En daar ligt geld voor. Ook in Brussel zeg ik wel, dat is zo mooi. Maar daar kun je in ieder geval met cofinanciering kun je heel veel doen. Ja. En ik heb ook begrepen dat dat ook speelt momenteel, hoor. Ja. Ja. Volgens mij ben ik er nou helemaal doorheen, voorzitter, als u dat goed vindt.
Dat denk ik ook.
Ja, en mijn buurman die zegt ook van, ik vind het wel goed met jou. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we ook aan het eind gekomen van dit agenda, denk ik. Dus er zijn geen vragen voor mevrouw Oldenhaven meer, toch?
Ik heb nog een laatste vraag.
Meneer De Lange wil graag nog één afsluitende vraag.
Ja, hoe gaat het nu verder?
Ja, want ik had een vraag van in de laatste sheet. Zo van, zijn we op de goede weg? Ja, nou, volgens mij hebt u ons een aantal dingen meegegeven. Van, mag wel een tandje harder. Uitnodigend kader organiseren. Dat ook ondernemers en derden wakker worden en denken van, ik ga wat doen in de Oude Rijnstreek. Buiten de lijntjes kleuren, dat zijn wel dingen. En dat vitaliteitsprogramma, dat kwam ook met name vanuit de kant van de VVD. Ik denk van, dat zijn wel de drie pijlers. zoals ik het nu kan samenvatten, die u ons hebt meegegeven.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee ook aan het eind van dit agendapunt gekomen. Dan gaan we door naar agendapunt 8. Dat is externe vertegenwoordiging en actuele portefeuillezaken. Dan kijk ik eerst naar de kant van de commissie of daar iemand iets voor heeft. Aan de zijde van het college, ook niet zo te zien. Dan kunnen we door naar agendapunt 9, overige onderwerpen ter bespreking. Daar is niks voor aangemeld. Agendapunt 10, de rondvraag, daar heb ik ook geen aanmeldingen voor gezien. En dan kunnen we door naar agendapunt 11, de sluiting. Dan wens ik u allemaal, en dan sluit ik de vergadering om 22:34 en wens ik u allemaal een hele fijne avond. Wel thuis.